Tardy Bontardy allemaal. Hier zijn we weer met Op de Klippen. Want het is namelijk 12 uur geweest.
Alweer.
Op jouw Mega Hit FM.
Alweer.
Alweer. Bijna elke dag.
Alweer.
Bijna elke dag twee keer. Alweer.
Begint goed, Michiel.
Ja, jongen. Ik weet het niet.
We hebben er zo'n zin in.
Het is een hele rare
dag
vandaag.
Ja, ik ook.
Hebben jullie er ook zin? Je hebt toch ook zin in?
Ik heb er nooit geen zin in.
Dat is een hele mooie. Je vader zou je nu op de vinger stikken. Michiel, waar blijf jij als Nederlandicus?
Nee, in principe klopt het wel. Ik heb nooit geen zin.
Daar heeft twee ontkennis om.
Dat is absoluut.
Maar dat ik heb nooit geen zin betekent iets anders dan ik heb zin.
Oké. Ga je die straks uitleggen?
Nee, absoluut niet.
Hé, jammer.
Oh ja, als je zegt van ja, heb je geen zin? Ik heb nooit geen zin. Dat is iets anders dan ik heb zin. Ik heb zin. Wat heb ik in zin?
Oké.
Hele zinnen heb ik.
Als je zegt, je hebt nooit geen zin, betekent dus dat je altijd in ieder geval geen tegenzin
hebt. Nooit geen zin, precies.
Juist.
Nooit tegenzin.
Ja, nee, je hebt geen tegenzin.
Ja, we komen nog ergens. Dit wordt
wel weer een uitzending.
Ongelooflijk. Nou, we hebben het over een heleboel, waaronder de belasting. Mega Hit FM op de klippen, jongens.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. Mega 101.1.
Die lijpe mokro flavor.
Die lijpe mokro flavor. Ja. Zo ben je knuffelmarokkaan en zo ben je baaiersberber. Ja. Ik denk, ik draai hem nog, want niemand draait hem anders.
Nee, de
traditie op dit moment gecanceld worden.
Ja, ik ben er nu ook verder klaar mee. Maar ik denk van, nou weet je wat, nog één keer. Een beetje Buma in zijn zak.
Er wordt hier geen Buma gegeven.
Nee, dat begrijp ik ook net.
Dat is zo, dus, hier wordt er inderdaad geen Buma betaald.
De Buma heeft ooit een keer hier gezegd van, dit is zo klein. Kost meer dan wat het opbrengt.
Over innen gesproken.
Ja, ik maak dat bruggetje niet voor niks.
Nou, en toen was het stil.
Oh, sorry, ik denk Martijn neemt het over.
Nee,
maakt dat bruggetje niet voor niks. Want wij zijn allemaal op Facebook. Wij kijken veel op Facebook. En daar stond op een gegeven moment een berichtje van iemand die zei van, ja, jeetje, mijn rekening is geblokkeerd door de belasting. En dat vonden wij een vreemd verhaal. Het leek ons ook niet een constructief verhaal, als dat zo is.
Nou ja, zelfs zo dat ik in eerste instantie dacht van, klopt dat wel? Is dit een paniekdoenerigheid? We hebben er wel even onderling over zitten praten van doen wij hier iets mee? Of is dit...
Ja, is dit weer een Facebook fake story?
Ja.
En dan kijk je naar Judith. En Judith die zegt dan, ik ken wel iemand.
Nee. Judith zei, laten we dit uit gaan zoeken. En ik denk dat de eerste partij waar we dan naartoe moeten gaan om daadwerkelijk te horen van hoe zit dat nou, is inderdaad de Belastingdienst.
Ja, moeten we even capituleren van... Nee, recapituleren.
Laten we niet meteen capituleren.
Nee, we recapituleren.
Dat komt direct misschien, maar okay.
Wat er nou aan de hand is, het verhaal op Facebook was van iemands rekening is door de Belastingdienst geblokkeerd. Kon er niet meer bij. Uiteindelijk, dat zou komen door een belastingschuld uit 2015. Ik kijk even tegenover me. Er wordt geknikt, dus dat klopt. En die bleek al betaald te zijn. Dus het was een vergissing. Maar toen heeft het nog even een tijdje geduurd voordat die rekening gedeblokkeerd werd.
Ja. En in de commentaren was er vaker te lezen van, oh ja, bij jou ook al, et cetera. Dus ergens is de perceptie of gebeurd. En daar gaan wij dus nu achter komen. Wat dan het verhaal van de Belastingdienst hierover is.
Ja, dus naast je zit de Belastingdienst.
Ja, naast mij zit dan, zo heet dat
de
dan, de Belastingdienst Caribisch Nederland. En dat zijn vandaag twee gasten die aan tafel schuiven vanuit de Belastingdienst. Waar we denk ik heel erg blij mee zijn.
Dat ze en op ook, een vrije dag komen.
En dat absoluut, dat ze op een vrije dag komen. En ook nog eens voor de luisteraar thuis. Ik heb ze net gecomplimenteerd. En ik weet dus nu dat ook belastingblauw heel charmant kan staan. Dus dat is hartstikke leuk. Dus ja, nou ja, goed. Nogmaals, voor de kijker, luisteraars. Naast mij zitten twee hele leuke dames. En volgens mij mondig genoeg om zichzelf voor te stellen. Dus ik kijk nu naast mij. Dus even de ondertiteling voor de radio.
Wel, bon tardi. Mijn naam is Claudie Toet. Ik ben de directeur van de Belastingdienst en de douane voor de Bes-eilanden. Dus voor Bonaire, Stacia en Saba.
Bon tardi. Mijn naam is Justine Giel. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. Gaan we graag op in. En ik ben sinds januari van dit jaar ben ik ontvanger voor de Belastingdienst Caribisch Nederland.
Ja, we hebben jullie uitgenodigd omdat er wordt allemaal heel vaak over de Belastingdienst gepraat. Maar wij willen liever met de Belastingdienst praten. Het verhaal op Facebook, om daar maar gelijk aan te pakken. Klopt het of klopt het niet?
Nou, op Facebook zijn er een aantal berichten om maar mee te starten. En daar lezen wij natuurlijk ook mee. We hebben een casus gehad. En wij praten als Belastingdienst niet over individuele casus, want dat schaadt de privacy. Maar laten we zeggen, de individuele casus die speelde, die hebben we opgepakt en opgelost. En nou, ik kijk ook even naar Justine, naar tevredenheid uitgeplozen. En met de betrokkenen opgelost. Dan stond er natuurlijk op Facebook het bericht van, kan de Belastingdienst zomaar de rekening blokkeren? En het antwoord is, daar zit een hele wereld achter. Het simpele antwoord is, ja, dat kan op een gegeven moment. En Justine is daar ook de expert in. Dus die kan denk ik ook aan de luisteraars zo even uitleggen welke stappen we daarin zetten. Maar die stappen worden niet zomaar licht gezet. Het is niet, goh, je betaalt en dan wordt de rekening gelijk geblokkeerd. Daar gaat echt iets aan vooraf. En het is ook belangrijk, en ik sluit me aan bij Justine, dat we vandaag zijn uitgenodigd. En ook heel erg bedankt daarvoor, want wij willen graag ook uitleggen wat wij doen. Wij voeren de wet uit en dat willen we op een rechtvaardige manier doen, maar ook wel met een menselijke maat. Dus misschien is het goed om eerst eens even die stappen nou door te nemen om te kijken wanneer kom je nou in de situatie dat je bank, zeg maar, dat de bank een vordering op jouw bankrekening legt. Is dat een goed idee?
Dat is een goed idee. Dan heb ik daar straks wel een vervolgvraag op. Omdat ik merk dat er kennelijk een verschil is tussen hoe in Nederland dit wordt gedaan, Europees Nederland wordt gedaan, hoe dat hier wordt gedaan. Daar wil ik graag over praten. Maar leg eerst uit wat er aan de hand is en wat er gebeurt.
Ja, dat is goed.
Ja, hartelijk dank. Het begint allereerst met de belastingaanslag. Dat is het moment van de afdeling heffing en daarmee dus ook de inspecteur. Een belastingplichtige krijgt 2 maanden de tijd. In beginsel zeg ik even, want er is wel een uitzondering, maar die is voor nu niet direct relevant. 2 maanden de tijd om te betalen. Na deze 2 maanden, zodra die zijn verstreken, dan wordt er op verzoek van de ontvanger een aanmaning uitgevaardigd. En deze aanmaning bevat een additionele termijn van 14 dagen. En in deze aanmaning wordt ook meteen de consequentie duidelijk gemaakt op het moment dat iemand dus niet betaalt. Daarnaast wordt er rente aan toegevoegd. En na deze termijn van 14 dagen mogen wij wettelijk nog niks doen. Wij mogen namelijk pas na een maand de dwanginvordering starten. En de dwangvordering start met het uitvaardigen van een dwangschrift, wat tegelijkertijd onze executoriale titel is. En met deze...
Dat die term moet je even uitleggen.
Uiteraard. Een executoriale titel heeft dezelfde kracht als een grosse van een in kracht van gewijzigde gegaan vonnis. Dus waar
dat maakt het niet makkelijker.
Excuus.
Ik zit ook met mijn oren te klapperen. En als ik dan executoriaal denk, ik, oh, dan wordt er geschoten.
Wat dat betreft zijn we net het jeugdjournaal.
Oké, nee, dan kies ik hele andere woorden. Geen probleem. In het civiele recht, op het moment dat jij beslag wil laten leggen, dan zul je een procedure moeten starten. Die vangt aan met een verzoekschrift. En op het moment dat de rechter jou in het gelijk stelt, krijg jij een positief vonnis. En met dat positieve vonnis, op het moment dat er geen beroep wordt ingesteld, dan heb je die executoriale titel in handen. Nou, in het geval van de Belastingdienst hebben wij het recht van parate executie. Wij hoeven dus niet die vordering te starten. Wij hoeven geen verzoekschrift in te dienen bij het gerecht. En dat betekent dat wij dus direct...
Die toestemming heb je altijd omdat je belastingdienst bent.
Precies, ja. En dat is een hele bijzondere bevoegdheid, een speciale bevoegdheid. Daar zijn wij ons terdege van bewust. En met die bevoegdheid kunnen wij dus executeren. En dan kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op een woning of op een auto. Maar ook, want dat zijn de civielrechtelijke kanten, maar de fiscale bevoegdheid is gelegen in de vordering derde, waar we het vandaag over hebben, de bankvordering.
In gewone mensentaal.
Dankjewel.
En dan hoop ik maar dat ik het goed uitleg, zeg maar. Hè? Want anders krijgen we maandag, hebben we daar een heel gesprek over, denk ik.
Claudia, nee, dat gesprek moet dan hier aan tafel.
Claudia, wat deed je nou, hè, zeg maar? Maar eigenlijk zet je conform de wet, wat in de wet staat, steeds stappen. Mm-hmm. En dat bouwt zich op en daar zitten periodes tussen. En je moet die stappen zetten op papier, schriftelijk vastleggen,
ja.
Om tot een bepaalde actie over te kunnen gaan. En die invordering waar we het eigenlijk hier over hebben, die kan je dus niet zomaar doen. Daar liggen een aantal stappen, zoals Justine dat eigenlijk zegt, aan vooraf. Dus eerst komt die aanmaning en dan komt de volgende stap. En daar zit steeds eigenlijk tijd tussen,
ja.
Om als burger zijnde daar ook op te kunnen reageren.
En de burger wordt daar ook constant van op de hoogte gehouden.
Nou, zou ik als ik luisteraar zou zijn zeggen, ja, maar die post komt hier niet altijd aan.
Precies, dat ging ik net zeggen. Want, want dat is heel vaak het probleem. Dat de post, volgens mij gebruiken jullie de post niet eens en doen jullie het zelf. Want mijn belastingbrieven komen allemaal tegelijkertijd aan en niet met de rest van de post. Maar ik hoor heel veel van mensen, en daar hoor ik zelf toevallig ook bij, die maar meteen een aanmaning krijgen. Tenminste, dat idee hebben ze, omdat die andere die daarvoor komt, nooit is binnengekomen.
Ja.
Dus, hoe werkt dat? En waarom gaat dat bijvoorbeeld niet met een e-mailtje? Want daarvan weet je zeker dat het aankomt.
Ja, helaas zijn wij, omdat we een overheidsdienst zijn, zijn we gebonden aan de wet post, BES. Zeg ik even uit mijn hoofd. Dus wij moeten gebruik maken van die dienst. Helaas is het een veelgehoord probleem dat de aanslag niet wordt ontvangen. Soms de aanmaning zelfs ook niet. En dat men pas bij het dwangschrift op de hoogte wordt gebracht. Want dit dwangschrift wordt betekend door de belastingdeurwaarder.
Ja.
Dus die komt echt fysiek naar je huis toe.
Is er dan geen optie om te zeggen van nou weet je wat, dan doen we en-en. Wettelijk moet je die post gebruiken. Maar weet je wat, we gooien er gewoon nog een mailtje achteraan.
Ja, daar. Zeker.
In Nederland gebeurt dat.
In Nederland is er natuurlijk de berichtenbox, waar je eigenlijk al je correspondentie in krijgt.
Binnenkort hier dus ook.
En binnenkort hier ook. Wij hebben, nu is de, ik zou ook zeggen tegen iedereen die dat kan, die in die gelegenheid is, download in de app Android of Apple de app voor de berichtenbox. Alleen, daar zitten wel een aantal stappen in. Dus wij kunnen nu de post erin zetten waar het gaat over de aanslagen. Hè? Dus vooral aan de heffingkant. En in de komende maanden gaan we daar ook de invorderingkant aan doen. En dan betekent het dat mensen die daar zich op hebben geabonneerd, zeg ik even in de makkelijke woorden, dat die dat ook digitaal krijgen. Natuurlijk, Justine zegt, wij zijn verplicht via wet om het via het postkantoor te doen. We hebben een goede relatie met het postkantoor. We praten hier ook over. We vragen ook van, deze signalen krijgen we. Dat komt niet aan. Het postkantoor vraagt ons dan eigenlijk ook om daar met bewijzen te komen. Dus eigenlijk gewoon de tegenvraag. Kijk, zij zeggen, wij leveren dat. We hebben daar geen bewijs voor. Wat zij wel zien, is dat er een aantal mensen zijn die bijvoorbeeld nog geen postbus hebben. Maar dat zit meer in de nieuwbouwkant. Daar proberen ze ook bij te ondersteunen.
Het is erg moeilijk te bewijzen dat je geen post krijgt. Hè? Want je hebt de post niet gekregen.
Het is een
aan beide kanten. Hè? Aan beide kanten is dat. Kijk, wij. Dus dat is niet klagen. Wij zouden ook graag willen dat die post aankomen. Want dan komen we niet in de situatie aan beide kanten dat we zover in het proces, met elkaar in gesprek moeten gaan.
Ja.
Dus wij werken er hard aan in de digitalisering. We zijn er ons ook bewust van dat niet iedereen in de mogelijkheid, in deze community, op Bonaire, maar ook op Sabastasia, die app gaat downloaden. Want niet iedereen is even digitaal vaardig. Dus we zullen ook moeten kijken naar mogelijkheden om mensen die niet digitaal vaardig zijn, ook daarin mee te nemen.
Ja.
Dus wij hebben ook een zorg, over komt de post wel aan? In onze administratie wel. In het gesprek met het postkantoor ook. Maar de ervaring.
Ja, ja,
en het perspectief is, nee, het komt niet altijd aan.
En je hebt hier natuurlijk ook nog mensen die vaak off-island zijn. Ik heb een Amerikaanse vriend, die heeft een huis hier. En die is hier 2-3 maanden per jaar. En daarna weer niet. En die ziet dan niet wat er in zijn postbus ligt.
Ja, maar daarvan vind ik eerlijk gezegd wel dat je daar zelf ook verantwoordelijk voor bent. Ik denk ook van, oké, dan moet je dus inderdaad, als dat is, wel als je iemand hebt voor je plantjes in je tuin, of je hebt een huurder in je huis, of weet ik veel wat, dan denk ik dat je ook kan zeggen van, jongens, let ook op de post.
Dat is ook zo. Ja. Maar ik zeg alleen maar dat dit soort situaties regelmatig voorkomen.
Zeker.
Kijk, in Nederland zal het je niet zo gauw gebeuren, maar hier is het best wel vrij standaard.
Nou ja, ik betrapte mezelf er eigenlijk op. We hebben natuurlijk hier van die leuke Amerikaanse brievenbussen, vaak met zo'n vlaggetje omhoog. En ik bedacht mij inderdaad van, laat ik eens in die brievenbus kijken, want ik heb heel lang niet gekeken. En daar lag dus post. En inderdaad, we hebben hier geen blauwe enveloppen, dus een mooie witte grote enveloppen met zo'n Rijksdienstlogo. Maar die had ik feitelijk gemist, omdat ik zelf op mijn automatische piloot reageer van, vlaggetje omhoog, post, vlaggetje naar beneden, geen post. Dus ik zie inderdaad de stempel. En ja, natuurlijk mijn eerste reactie dat ik denk, dat is laat. Maar ik moest ook wel bij mezelf te raden gaan, dat ik dacht van, maar hoe lang heb ik eigenlijk niet in die brievenbus gekeken? Dus voor mezelf heb ik dus nu zoiets van, ik moet dus in die brievenbus kijken, ongeacht vlaggetje omhoog of naar beneden. Dat zijn van die stomme dingen als je hier heel lang woont. Want vroeger was dat echt zo. Vlaggetje omhoog, post. Vlaggetje, geen post. Dat is dus niet meer zo. Maar dat was voor mezelf even een eye-opener.
Nou, sterker nog, mijn postbus, ik heb ook zo'n vlaggetje. Ik ben daar nu achter van, als het web de rekening in, dan gaat het vlaggetje omhoog. En als de post dat doet, dan gebeurt dat dus gewoon niet.
Oké, zie je. Maar dat is dus inderdaad. Maar even terug van, ben je verantwoordelijk voor je post? Ik denk wel dat je als burger daar ook een grote verantwoordelijkheid hebt. Je moet zorgen dat je een brievenbus hebt. Je moet die dus inderdaad legen. Ja, Judith, niet alleen mijn vlaggetje. Gewoon kijken.
Tuurlijk, maar het is wel zo, als je een mailtje hebt gestuurd, dan kun je ook echt bewijzen dat je dat mailtje hebt gestuurd. Naar dat adres.
Ja.
Ik denk dat dat wel makkelijker is.
Die gaat te ver. Kun je daarmee bewijzen dat? Maar goed, inderdaad,
wij hebben ook geen wettelijke basis om de post via de mail te sturen. Dus dat is het lastige.
Ja.
Dat zou een grandioze oplossing zijn.
Ja.
Mag ik nog eens even ingaan op dat zomaar, zeg maar? Hè? Want kijk, laat ik ook tegen de luisteraars zeggen, wij lezen ook mee op Facebook. Als ik dat lees 's avonds, ik kom thuis na een dag en dan zie ik die berichten. Er is recent volgens mij nu een oproep gedaan van, heeft u deze ervaring ook met de Belastingdienst? Dan kunnen we naar de ombudsman. Dan gaan we daar klachten over indienen. Daarover zou ik willen zeggen, dat staat een ieder vrij. Hè? Wij willen als Belastingdienst het echt zo goed mogelijk doen. Daar werken we met alle collega's keihard voor, elke dag. Kunnen we het beter doen? Ja, we kunnen het zeker beter doen. Ik zou wel willen zeggen, eigenlijk zou ik het liever oplossen. Dus de deur staat open. Hè? We hebben de balie is open van 8 tot 4. We hebben ook een e-mailadres waar vragen aangesteld kunnen worden. balie@belastingdienst.cn.nl. Telefonisch zijn we minder goed bereikbaar. Ik herken die klacht ook heel erg. Dus dat is iets waar we aan moeten werken. Maar dan even naar die bankvordering en die loonvordering of het beslaglegging. Laten we even zeggen, twee scenario's. Hè. Je hebt je post niet ontvangen, dan is het een ander verhaal. Maar je hebt je post wel ontvangen. Dan heb je als burger gewoon een aantal wake-up calls gehad, zeg ik even. Hè. Een aantal momenten waarop je dat kan organiseren met ons. Want binnen jouw mogelijkheden zijn er altijd afspraken te maken. Dus stel dat je x-bedrag moet terugbetalen, laten we even hypothetisch zeggen $400... dan voorziet de wet en voorziet onze dienstverlening ook echt in dat je binnen een kader, wettelijke regels, met ons een afspraak kan maken om dat bedrag af te lossen. En daar zijn we menselijk in. Kijk ook eventjes naar
Justine. Ja, zeker weten.
Dus daar staan wij, die mogelijkheden zijn er. Als je daar dus niet op reageert, dan gaan wij verder, laat maar even zeggen, in dat stappenproces. En dan is de stap dat we aan de bank vragen of aan jouw werkgever vragen, leg een beslag op het bedrag wat aan ons vergoed is.
Maar wat je nu op Facebook hoort, ik weet niet of het waar is, wordt er gezegd, er wordt niet een beslag gelegd op een bedrag, mijn hele rekening wordt geblokkeerd.
Ja, en dat is Nou ja, als dat inderdaad gebeurt, dan wil ik graag de mensen oproepen om zich te melden. Want, zoals ik zojuist zei, die executoriale titel is... Laten we zeggen dat er een dwangschrift is uitgevaardigd voor $5,000. Er staat $4,000 op de rekening. Ja, dan wordt inderdaad, is het gehele bedrag valt onder dat beslag. Staat er $6,000 op die rekening, dan moet het in principe zo zijn dat die $1,000 vrij beschikbaar is. Want die titel die wij hebben is maar tot $5,000. Dus wij zouden misbruik maken van onze bevoegdheid als dat betekent dat dan de hele rekening wordt geblokkeerd. Bovendien is het ook niet zo dat wij de rekening blokkeren. Dat verzoeken wij natuurlijk aan de banken.
Mm-hmm. Ik heb begrepen, tenminste, ik heb ook de vraag bij Belastingsdeskundigen Nederland, van hoe gaat het nou in Nederland? Ik heb daar begrepen dat als inderdaad er 5000 afgehaald moet worden en er staan maar 4000 op de rekening, dat er dan gekeken wordt van kunnen we het in termijnen doen? Gebeurt dat hier ook? Of wordt gewoon ruxeloos het volle bedrag als dat kan van de rekening afgehaald?
Ja. In principe het volle bedrag.
In principe het volle bedrag.
Dat is dus anders dan Nederland. Want ik heb in Nederland in de regeling gezien van dat daar de Belastingdienst verplicht is om het in termijnen te doen.
Oké. Okay.
Nou zit daar wel een verschil in. Dus het is een goed punt, hè? Even gewoon, want ik denk dat, maar daar kom ik zo dan even op. Wij werken binnen de BES met een andere belastingwet als in Nederland. En wat we zien is zeg maar dat op het gebied van invordering dat daar verschillen zitten. Dus in Nederland heb je ook bijvoorbeeld de Stella-teams. Hè? Dat zijn teams die met complexe situaties met burgers naar oplossingen zoeken. Wij willen ook die doorontwikkeling in onze dienstverlening hebben. Daar moeten twee dingen voor gebeuren. Dat moeten wij natuurlijk gewoon dan moet de wet daarop aangepast worden.
Dat duurt minstens
en dat
twee
willen
jaar.
Wij ook graag.
Maar dat duurt minstens 2 jaar.
En dat duurt minstens 2 jaar. Kijk, en wij zijn een uitvoeringsorganisatie. Dus ik vind wat wij doen, even vanuit mijn rol ook, is in Nederland juist deze situaties ook steeds op tafels leggen en zeggen: kijk, dit zijn wat we tegenkomen op de eilanden. Ik kan geen politiek bedrijven, maar ik ben ook al langer zeg maar, werkzaam en ik woon al langer in het Caribisch gebied. De cost of living zijn duurder. Leven veel mensen rond, onder of net boven de armoedegrens. Dus die wet en regelgeving moet ook echt aangepast worden door Nederland.
Ja.
En dan, dan zou dit dus één van de dingen zijn die daar ook in mee kunnen doen.
Ja, want zeker in hier op de BES-eilanden, waar mensen toch veel minder kapitaalkrachtig zijn dan in Bonaire, of dan in Nederland, Europees Nederland, is het eigenlijk raar van dat er dan opeens het hele bedrag wordt afgehaald. Mm. Terwijl het juist dan mensen dus helemaal in problemen brengt, omdat ze gewoon niks meer hebben om te leven.
Ja. Wat ik daar graag nog aan toe zou willen voegen, en dat komt ook voort uit dat stukje zomaar, want ik stoor me daar wel een beetje aan, dat woordje. Claudia gaf het net al aan, die stappen die genomen moeten worden, daar is ook een tijdsbestek mee gemoeid. En dat is ongeveer 3 tot 4 maanden. Dus belastingschuldigen hebben 3 tot 4 maanden de tijd om naar voren te komen en aan te geven, dit lukt mij niet om dit in 1 keer te betalen.
Wat ik vaak van de belasting gehoord heb, is van dat jullie zeggen van als iemand help vraagt, dan helpen we.
Jazeker. Ja, zeker.
Dat is ook mijn ervaring met de belasting, moet ik eerlijk
zeggen.
Absoluut.
Ja. En mijn ervaring
daarom,
ook.
Daarom doet dit eigenlijk ook best... het is een beetje soft, hè, maar het doet het best wel zeer om te lezen. Want we weten dat als je naar ons toe komt, dan kijken we naar de mogelijkheden.
Dus
en dan gaan we naar een
oplossing. Dus als je eigen trots heen stapt.
Tuurlijk.
En je roept help.
Ja.
Dan komt er hulp.
Ja, zeker. Kijk, en even toch misschien om te verbeelden ook. Hè. Ik kan me best voorstellen dat je schaamte hebt. Hè. Ik bedoel, je kan niet betalen. Of je hebt de mogelijkheden nu niet. Of het is een kleine community. Dus mensen zien je misschien. We hebben een balie, maar we hebben ook gewoon spreekkamers. Dus ik bedoel, ik zei net ook al eventjes het mailadres. Dus er kan ook altijd gewoon met ons gemaild worden. En dan kijken we ook gewoon, oké, hoe kunnen we dat op een zo goed mogelijke manier met elkaar zeg maar bespreken. Dus er is altijd, er is altijd een mogelijkheid om het daarover te hebben.
Mm-hmm. Precies, rekening houden met de menselijke maat.
Rekening houden met de menselijke maat. Ja. Moeten we ook zeggen, wij voeren wel de wet uit. Dus we kijken naar de betaalkapaciteit. Hè. Dus er wordt gezegd, stel je hebt een x-bedrag wat je verdient. Dan wordt daar de huur afgehaald. Er worden alle vaste lasten van afgehaald. En dan haal je een betaalkapaciteit af. Daar moet je natuurlijk ook nog je boodschappen en dergelijke van doen. Maar de wet schrijft eigenlijk voor wat je daarin dan in percentage zeg maar, van zou mogen invorderen. Dus daar wordt echt rekening mee gehouden. We zien ook wel situaties zeg maar, waar mensen zeg maar, zeggen... Ja, die worden dan boos, want die willen bij wijze van spreken... Op een bedrag zelf bepalen wat zij kunnen aflossen. Ja, daar moeten wij toch wel weer met de wet in onze hand zeggen... ja, dit is wat zou kunnen. Maar nog altijd gaat het in overleg en met de menselijke maat.
Ja. Ja, dus het is kort gezegd, kom je er eigenlijk op neer dat zomaar de bankrekening dichtgooien, dat kan niet. Dat doen jullie niet, dat gebeurt gewoon niet. Dat kan alleen maar gebeuren wanneer het tevorderlijke bedrag groter is dan dat. En als er dus iemand is die op een of andere manier zijn post nooit gezien heeft, dan kom je dat op een gegeven moment ook tegen. En dan neem ik aan dat jullie gewoon met ze praten over hoe we het dan gaan oplossen.
Ja, stel je voor dat je de post niet hebt gekregen. Dat is heel vervelend. Maar dan zou ik toch willen oproepen. Kom naar de Belastingdienst. Kom naar de balie. Stuur een e-mail. Ja. En dan gaan we kijken naar een oplossing met elkaar.
Want wat in ieder geval niet werkt is je kop in het zand steken.
Ja, ik wou net zeggen, het initiatief moet van jullie komen. Moet van de mensen zelf komen.
Ja, precies.
Ja. 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 Dus dan, negeer niet die witte brieven.
Nee, en dan kijken wij naar alle omstandigheden van elk specifiek geval.
Ja. Ja.
En ik denk toch ook wel heel erg vaak, en de oproep, want dat moet ik wel heel even kwijt. Als ik lees de oproep en don't judge a book on its cover, maar ik doe dan een beetje mijn huiswerk, dan denk ik... Dit had je ook kunnen weten. En als we het hebben over grote bedragen van belasting betalen... dan is het vaak niet de lokale Bonaireaan die een minimumloon verdient. Want die komt volgens mij helemaal daar niet in dat rijtje voor. Dus ik heb ook wel van die kant een beetje af en toe dat ik denk... volgens mij dacht je de snelle jongen hier te kunnen zijn... en dat het hier allemaal wel lekker makkelijk gaat. En ik denk dat dat dan ook een signaal moet zijn dat het hartstikke leuk is... maar dat we hier ook wel wetgeving hebben waar je aan moet voldoen. Ja, dan ben ik eigenlijk nu waarschijnlijk degene aan tafel die dit hardop durft te zeggen. Ja. Maar dat gevoel heb ik echt.
En het is natuurlijk ook een Nederlandse eigenschap om altijd op de belasting te kankeren.
Daarom. Nou ja, sorry. Ja.
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 Dan had je maar geen belasting moeten worden.
Nee, je had geen belasting moeten worden. Maar ik vind dat ook een keerzijde is die we ook aan deze tafel even mogen bemoeien. Want ik ken ook een aantal mensen die op Facebook hebben gereageerd. Waar ik er ook een aantal persoonlijk van ken. En dan denk ik, oké.
Het is natuurlijk wel het mooiste businessmodel wat er is, hè? Hou je hand op, zeg geef me geld. En dan moeten ze je geld geven. Dat is een fantastisch businessmodel.
Ja, nou ja, als daar van alle profijt van hebben... want dat is natuurlijk wat de belasting uiteindelijk wel voor zorgt. Als we er met z'n allen profijt van hebben... dan zeg ik altijd, dan betaal ik... natuurlijk ook met af en toe dat ik denk, nee... maar dan betaal ik ook wel goed mijn belastingen. En dan denk ik, oké, als daar goede dingen mee gebeuren... voor de community, voor een ieder... nou, dat doet het minder pijn, hoor.
That's a mighty big if. Ik heb nog één vraag... Als nu iemand in deze situatie terechtkomt en zegt allemaal leuk en aardig hier, we lossen het op, die betalen alles en dergelijke. Zeg maar wil je alsjeblieft de volgende keer een mailtje sturen naast die brief? Is dat mogelijk? Kan ik aan de belasting vragen van hallo, ik ben, weet ik veel, ik ben 6 maanden per jaar ben ik niet op Bonaire. Mag ik alsjeblieft mijn belasting ook via de mail krijgen, zodat ik weet wat er aan de hand is? Is dat mogelijk?
Ik denk dat daar geen wettelijke grondslag voor is.
Moet het wettelijk zijn?
Maar ik ga hem gewoon even meenemen.
Ja, nou, dat is heel fijn. daarmee zijn we er wel.
Ja, heel erg bedankt dat jullie bereid waren om eventjes hier te komen om hier dit te vertellen. Voel je vrij om eventueel hier aan tafel te blijven zitten. Want die mogelijkheid is er.
Omdat het gezellig hier is.
Gewoon omdat het gezellig is.
Wij vinden het altijd leuk als mensen meepraten.
Ja,
ik ga een plaatje draaien en ik heb iets leuks bedacht. Ik heb hier van Jordan Fletcher, een single uit 2022. En die heet, die gaat over onvermijdelijke dingen. Die single heet Death and Taxes. Een beetje eerlijke country muziek op jouw megahit FM. Jordan Fletcher, Death and Taxes. En ook een beetje natuurlijk met een knipoog.
Klinkt lekker.
Want laten we wel zijn, hè? Wat is er allemaal niet tegen te houden in het leven? Death, taxes, dat de zon opkomt, dat die weer ondergaat.
Ja.
Wat ga je eraan doen? Helemaal niks.
Het leuker maken.
Ja, leuker kunnen ze het niet maken. Nee, ja, dat is natuurlijk wel
maar wel
zo.
Gemakkelijker. Nou, en dan met die digitale box waar we het net over hadden. Dat komt helemaal goed.
Ja, dat is wel makkelijker, denk ik, inderdaad.
Ik denk ook dat het makkelijker is.
Maar goed, inderdaad, leuker zal dat nooit worden. Het zal nooit lachen worden bij de belasting.
Natuurlijk niet.
Wat mooi is van die digitale box, ik bedoel, in Nederland heb je dat ook, mijn overheid. Het handige is, als daar iets in komt, krijg je ook gelijk een mailtje van er staat een bericht voor jou klaar. Dus je wordt onmiddellijk erop getriggerd dat er inderdaad iets staat. En op die manier mis je inderdaad ook niks. En ze sturen daarna ook nog iets schriftelijk, want dat moeten ze dus wettelijk. Ja. Maar het komt ook altijd digitaal in die box te staan.
Ja, maar dat is het punt. Hè? Ik bedoel, kijk, ze moeten het met de post doen. Maar er staat niet in de wet dat ze het niet mogen, daarnaast ook nog met een mailtje. Ja. Dus dat gat in dat, wat noem je dat? Dat Maas. Die Maas. Dat Maas in de wet. Dat gat in de wet, dat kun je meer invullen.
Voor mij is dat gat en die Maas.
Ja, en die brug is nu geslagen.
En de brug is geslagen. Over bruggeslagen gesproken, bruggeslaan gesproken. Ik kom niet uit de woorden. Nieuw aan de tafel. Twee prachtige dames.
Het is echt my lucky day, hè, vandaag. Want ik zit alsmaar met hele leuke dames aan deze kant van de tafel.
Het is de legendary.
Uh-huh.
Maar ik zie ze beter.
Jij ziet ze beter, ja, dat is waar. Maar ik voel de warmte.
De legendary Jude Venice zit daar. En daarna zit een mevrouw die ik niet mijn naam kan noemen. Maar dat gaat Jude gewoon doen. Hallo Jude.
Hi Michiel.
Wat fijn dat je er bent. Je zit hier altijd namens Terramar. En ook dat is nu weer het geval. Want er komt een einde aan een stukje activiteit van Terramar nu, hè?
Activiteit van de samenwerking met het Wereld Natuurfonds. Maar Terramar gaat gewoon door natuurlijk.
Ja. Er komt geen einde aan Terramar. Maar vertel even, wat komt eraan?
Wij hebben de laatste nieuwscafé, dus een soort debat of gesprek zeg maar met het publiek. En het gaat over, ik denk dat Jude het beter kan vertellen, want ik was er helemaal niet bij betrokken.
Oké. Nou ja, goed. Waarom inderdaad? Er is een heel mooi project gaande.
Oh, en jij zit erin.
Dat wordt afgesloten. Ja, ik heb er weer een beetje mee te maken.
Je hebt
weer
een vinger in de pap.
Ik heb mijn, het is in deze geval eigenlijk alleen maar het laatste krentje, toch niet Maya?
Ja, precies.
Juist, want Maya zit weer naast Jude. En ik ben gecontact door Maya. Er zijn een aantal, het is een heel project en dat heet Baudiawa. En dat is een heel mooi project samen met Wereld Natuurfonds. En ik denk dat Maya daar veel meer over kan vertellen. En mijn aandeel is echt werkelijk heel klein. Want er is van alles gebeurd in de afgelopen periode. Om mensen actief te betrekken bij het hele gebeuren wat te maken heeft met climate change. En daar zijn allerlei hele leuke initiatieven voor geweest. Voor jong en oud. Wat
dat
meer
heeft
lokaal.
Maanden geduurd.
Dat heeft maanden
ik
geduurd.
Ik heb films gezien onder Baudiawa.
Dus dat. Ook hier. Ja. Ik 2 jaar.
Ja. 2 jaar.
Nou, en mijn kleine bijdrage gaat worden in de laatste nieuwscafé daarover. En die is 19 juli aanstaande vrijdag. En mijn rol is zeer bescheiden. Want ik mag daar inderdaad het gesprek gaan leiden. Tussen drie prachtige Bonaireanen. En waar gaan wij op zoek naar wat kun je nou eigenlijk zelf als stichting, als organisatie, maar vooral zelf als mens, als persoon. Wat kun jij bijdragen aan natuurlijk het hele grote woord climate change, klimaatverandering?
Nou,
bijdragen ten goede, het bevechten, het terugdringen. En dat is natuurlijk heel groot en heel veel. En de titel is inderdaad op zoek naar een oplossing. De oplossing hebben wij natuurlijk nooit als burger of als kleine partij zelf in je handen. Maar ik denk wel dat we het begin bij jezelf. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ik denk dat dat heel erg van toepassing is. Maar Maya kan denk ik veel meer vertellen over zeg maar die 2 jaar. En hoe ook die andere, vooral nieuwscafés, zijn gegaan. En wat er anders is deze keer. Wat een challenge voor mij gaat worden. Toch? Eigenlijk wel.
Want deze keer houden we de nieuwscafé volledig in het papiament. En dat is heel mooi. Want we hadden inderdaad een 2-jarige programma samen met Wereld Natuurfonds, waar we verschillende nieuwscafés hadden. Deze is de 3e. En we hadden ook filmsprogramma's van verschillende talen. We hadden ook exposities. Er is eentje momenteel in het museum. En ja, wat heel belangrijk voor deze nieuwscafé is inderdaad dat het volledig in papiaments is. Sowieso hebben we een paar terminologieën, een paar woorden die het in andere taal gaat gebeuren. Maar dat is de meest belangrijke balans we willen brengen in het hele programma over taal.
Dus dat wordt een beetje mijn challenge natuurlijk. Gaan we al mededelen wie we aan tafel hebben, Maya? Want ik denk dat wel heel leuk is.
Ja, nou, dat is belangrijk, want we hebben drie inderdaad. We hebben Jutmar Emerinciana. Hij is een kunstenaar, een graffiti artist. En hij is heel in met de Greenpeace. Ook samen met Onni Emerinciana. Hij is boerderij ook. Hij heeft een eigen bedrijf hier met plantjes en wat groenten.
En zij zijn met z'n tweeën ook de mensen die ook in dat de aanklacht tegen Nederland hebben gedaan. Hè?
Precies, ja. Ze zijn samen met Greenpeace. Ja. En dan apart van hun twee hebben we Dea Mensch. En zij is media consultant. Dus zij deed ook met de andere vorige twee nieuwscafés. Dus ze heeft ook met andere experts samengepraat. En eventjes, ze is heel vocal over de hele thema.
En het is natuurlijk nu op zoek dat uiteraard... het is heel leuk als mensen kunnen komen. En vanuit het publiek heel actief bijdragen. En nogmaals, het is dus in Papiamento, dat is wel de aim. Waarbij we natuurlijk altijd wel een vertaalslag kunnen maken. Maar voor de luisteraars het liefst gewoon komen meedoen in Papiamento. En het zijn drie mensen van het eiland. Met eigenlijk drie een hele andere focus. Een hele andere aandachtsgebied, terrein, werkveld. Dus we gaan eigenlijk op zoek mede daar van oké, vanuit jouw vakgebied of vanuit jouw passie. Hoe denk jij dan dat jij zou kunnen bijdragen of dat je al bezig bent met inderdaad het tegengaan van die climate change? Hoe zie jij dat? En vanuit daar proberen we met publiek, en er zijn ook wel wat comments al gekomen op Facebook posts die we ook zullen meenemen. Daar een heel geanimeerd gesprek over te hebben en het met elkaar daarover te hebben. Met hopelijk aan het einde, voor mij in elk geval, heel veel positieve ideeën en vooral een positieve vibe. Dat het inderdaad zo is dat als je de wereld wilt verbeteren, dat je vooral ook altijd bij jezelf moet gaan beginnen.
Heb ik nog één vraag. Dat nieuwscafé. Jij zei net, en dan wijs ik even naar Judith. Jij zei net dat het laatste nieuwscafé is. Maar ik neem aan toch het laatste nieuwscafé over dit thema. En niet over, niet gewoon het laatste nieuwscafé ever. Nee, want die nieuwscafés die lopen best goed, toch?
Ja, die gaan gewoon door. Maar het is het laatste nieuwscafé van de programma samenwerking met
Boudiawa. Boudiawa.
Sim, Boudiawa, okay. Klopt.
Is er eigenlijk wel koffie bij dat café? Als je een café noemt, moet er wel koffie zijn, toch?
We hebben altijd koffie, Michiel.
Dan is het goed.
Dan komt er Michiel ook.
Ja, mijn Papiamento is niet heel veel beter dan mijn Swahili. Ik kan er goed in vloeken. Ik denk dat ik de helft begrijp. Maar het gaat natuurlijk om de helft die ik niet begrijp.
En wanneer is het?
19 juli. Dus ja, aanstaande vrijdag. Vanaf 6 uur tot 8 uur. Het is niet helemaal twee lange uren, maar we hebben een breakje en zo.
Moet je reserveren?
Het is handig, want de locatie is niet te groot. Het is handig, maar het hoeft niet. We maken altijd ruimte voor iedereen.
Ja. Nou, en het is natuurlijk nu vakantieperiode, dus dat merken we ook wel. Daar hebben we het gisteren ook even over gehad, wat een voorbespreking. En dus iedereen die nu luistert. Ik denk trouwens dat dit ook heel leuk is als je beginner Papiamento. Dit is dan extra free Papiamento les. En dat gaat dan ook nog eens over Bonaire. En over iets mondiaals zoals climate change. Dus volgens mij is iedereen welkom. Het wordt ook gelivestreamd, toch Maya?
Ja, precies.
Maar dan moet jij, ik weet niet waar je dat dan kunt zien.
Op onze Facebook. Dus van Terramar Museum Facebook. Dan moet je eventjes op onze pagina gaan. Dan krijg je het ook.
Oké. Nou, en als je dan helemaal handig bent, dan ga je hem later downloaden. En dan ga je gewoon subtitles te doen en een YouTube-kanaaltje. En dan kom je er ook. Het is gewoon een free Papiamento les.
Nou ja, dat wordt het van mij. Ik moet werken vrijdagavond. Maar ik kan alleen maar zeggen, veel succes.
Ja.
Dat zal wel een avontuurtje worden.
Het wordt voor mij sowieso avontuur. Het is een challenge.
En iedereen, het is wel handig om je even op te geven. Want anders sta je buiten in de climate change. En kun je niet
ja, en dan is het... gelukkig is de zon dan wel onder. Dus iets minder warm. En je staat hier nog steeds in relatief schone lucht. En dat willen we met z'n allen zo houden. Dus daarom, daar gaan we het vrijdag ook over hebben.
Absoluut.
Heb je een mooi bruggetje?
Heb je een mooi bruggetje?
Ja, ja. Nou, Eilandsraad Bonaire, wateroverlast niet door klimaat.
Hè, wat?
Ja, dat is inderdaad. Hè, wat?
Weet je hoe lang ik al geen wateroverlast heb gehad?
Maar vertel, licht het toe, Martijn. Nou, waar heb je het vandaan?
onze grote vriend uit Lunteren is weer terug. Dit staat op een artikeltje wat staat op het dossier Koninkrijk Relaties. Mm-hmm. En was zo heel vaak wat daar gebeurt. Als je het artikel gaat lezen, dan komt er weer iets heel anders uit dan wat er stond.
Nou, vertel.
Nou, de kop is inderdaad dat de Eilandsraad ontkent dat de wateroverlast die heel snel en heel makkelijk op dit moment bijvoorbeeld in Playa plaatsvindt. En dat alles onder water staat. Dat dat niet komt doordat er klimaat veranderd is, maar dat er achterstallig onderhoud is aan de salinia's, aan alles, het hele waterhuishouding. En ik denk bij mezelf van, zou het niet allebei kunnen? Dat met één.
Er komt meer water en het systeem kan het niet meer aan.
Nee, het systeem is ook onderhouden. Het systeem is heel erg slecht onderhouden.
Ik wou net zeggen, volgens mij heeft dat het systeem het nooit aangekund. Van het moment dat mensen begonnen met systemen, is het hier een beetje, weet je, natuur vindt zijn weg. En als jij inderdaad oudere mensen spreekt, die weten precies waar ze gaan bouwen en vooral ook waarom niet. Vanwege dat water. Maar goed, op een gegeven moment gaan we overal maar bouwen. En we denken dat we zelfs in een salinia kunnen bouwen. Ja, het is een beetje makkelijk voorspelbaar dat het dan niet goed gaat.
Ja, nou ja, maar goed, dat systeem is inderdaad ook wel uit de tijd van L.D. Gerhards. Of niet?
Nou ja, dat bedoel ik dus. Dus dat
daarom
systeem
zeg ik van,
zegt,
is niet allebei. Ik bedoel, het zegt het een en het ander niet.
Nee, klopt.
Er komt meer regen naar beneden toe. En het systeem wat dat moet afwerken, moet wegwerken, werkt niet goed. Ja. Even over het artikel zelf nog. Als je het artikel zelf gaat lezen, kom je dan tot ontdekking dat dit een vraag is van de vertegenwoordigende koninkrijksrelaties van de PVV.
Mm-hmm.
En die heeft het van iemand gehoord van de Eilandsraad dat er mensen zijn in de Eilandsraad die dat vinden.
Nou ja, maar het is een beetje zoals we tegenwoordig toch spreken, denken, politiek bedrijven. Het is altijd heersee op het moment, toch? Dus dat gaat helemaal goed. Dus, zit helemaal in de vibe van nu.
Ja, dus dat de Eilandsraad vindt dat de wateroverlast niet door klimaat is. Nee, er is een Eilandsraadlid die tegen een Kamerlid van de PVV heeft gezegd van dat het volgens hem het niet door het klimaat komt. Dat is in feite waar het op neerkomt.
Whatever. Leuke berichtgeving. En dan hoop ik dat dit Kamerlid van de PVV dan achter zijn oren gaat krabben en gaat bedenken dat hij het op gaat lossen.
En datzelfde
alles
Kamerlid,
voor het volk.
Dezelfde Kamerlid die al heeft gezegd van er gaat een andere wind waaien, want er is een andere kabinet. Het speelkwartiertje van D66 is voorbij.
Ja, nou ja, dat zijn ook volgens mij maar loze woorden. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar het is wel een mooie kop, want we hebben het er wel over. Dus,
volgens mij begint nu het speelkwartiertje van de PVV. Maar goed, wat weet ik. Ik hoop dat het bij een kwartiertje blijft.
Het speelkwartiertje van D66 is voorbij.
Ja, maar ik denk dat wat hij eigenlijk bedoelt, dat nu het speelkwartiertje van PVV begint. Ja. Want ik heb niet het idee dat D66 hier aan het...
Dezelfde, ik moet voor in zijn voordeel wil je zeggen, hetzelfde PVV. Kamerlid heeft gezegd dat hij sinds hij nu in de Kamercommissie zit voor Koninkrijksrelaties, dat hij ontdekking komt dat hij heel weinig van de eilanden weet en dat hij het wel heel erg interessant vindt.
Nou, ja. Ik ben blij dat hij het interessant vindt, maar ik hoop ook dat ik er echt wat mee ga doen dan zometeen. Want tot nu toe is het alleen maar gepraat en over gepraat gesproken. De plaat die ik nu ga draaien, zo voor 1 uur, is Talk Talk van de band Talk Talk. En die begint met een beatje en dat is dit beatje en dan daarna komt de muziek ongeveer hier.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2.
dit Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 101.1.
Zo, en dan is het eerste uur alweer voorbij. Van Op de Klippen, Mega Hit FM, live vanuit Trocadero, dat heel erg stil is vandaag.
Ja,
heel stil.
Er is niemand.
Er is niemand en dat was heel verrassend. Normaal gesproken worden wij altijd van harte welkom geheten door onze vaste...
Lula.
Ja, Lula, maar wat is haar functie?
Nou, voor ons is ze denk ik een ontzettende super gastvrouw.
Ja, ze is onze gastvrouw.
Onze gastvrouw.
Ze vertroetelt ons.
Ja, zeker.
Maar er is helemaal niks. Het is waarschijnlijk dat er geen voetbal is.
Gaat het wel goed met jou, Michiel? Want ik weet dat jij ongeveer 6 koppen koffie ongeveer wegtikt in
dat
deze twee uur.
Moet je niet zeggen
uur.
Als mijn vrouw luistert.
Nou, wel, er zit heel veel melk in. Dus ik bedoel, ik denk dan, jeetje, wat een bak kindertjes koffie. Dus bij elkaar is het mijn 2 bakken zwarte koffie. Dus nee, dat is deze bij deze recht gezet.
Nee, maar... het gaat prima met mij.
Hi.
Dan ben ik van gehoor.
Ik heb geen problemen hier. Jongens, laten we het vooral niet over mijn koffieconsumptie hebben, maar eventjes over wat nieuws. Er is, dit vind jij waarschijnlijk heel mooi nieuws, Judith. De Hoge Raad heeft gezegd dat Aruba en Curaçao, omdat ze nog steeds deel zijn van het Koninkrijk, het homohuwelijk moeten toestaan. En met als gevolg dat het eerste LGHBTQ+ paar op Curaçao gisteren in ondertrouw is gegaan.
Mooi, hè?
Ja, gelijk. Heel mooi. Ja, natuurlijk direct.
Ik moet je zeggen dat ik zat achter mijn laptop. En ik had NRC naast mij op de app. En ik had wat mensen om me heen op de app natuurlijk. En aan één kant wisten we eigenlijk wel dat het geen ontkomen was. En er was al een oordeel, dus dat was klaar.
In december was er al door de advocaat-generaal van de Hoge Raad gezegd van dat het vonnis in stand gehouden moest worden. En in 99% van de gevallen volgt de raad de advocaat-generaal.
Maar was het niet al dan daardoor al toch mogelijk om te trouwen?
Nee, zeker niet. En Aruba die dacht van, nou weet je wat, dan doen we... geregistreerd partnerschap. Dat is ook eigenlijk wel goed genoeg, vond men daar. Dat is heel leuk. Maar als je er echt naar kijkt, is dat wel degelijk echt wel wat anders. Leuk dat het kan. Maar daarmee is niet de gelijkheid bepaald. En daar is dus inderdaad ook het Hof over eens geweest.
Dat proces is ook in Nederland geweest. Om inderdaad van het huwelijk niet open te hoeven stellen voor man en vrouw. Of een man en man en vrouw en vrouw.
Juist.
Is inderdaad in de tijd dat geregistreerd partnerschap gekomen. En kwam toen de ontdekking van nee, het is toch niet hetzelfde.
Ja,
en
het is zeker niet hetzelfde.
En toen is het overgesteld het huwelijk overgesteld daarvoor.
En daar hebben mensen jarenlang heel hard voor gevochten. En gisteren realiseerden wij, en dan praat ik even over wij, Fondation EQ Bonaire, dat dit is 14 jaar later, weet je, op zich hebben wij de beste eilanden, vanuit ons perspectief, dat wil ik wel zo zeggen, ontzettend gemazzeld. Kijk, er zijn hier destijds 3 wetten doorheen geperst.
Ja.
Waarvan ik ook best wel af en toe heb gedacht van, had dat nou zo gemoeten? Omstreden wetgeving. Op die manier. Ja, op die manier.
Het had wel gemoeten, maar
het had zeker gemoeten. Maar op die manier gewoon, was geen discussie van ongeveer van de een op de andere dag. En dat heeft heel veel weerstand opgeroepen die ik mij ook goed kan voorstellen. Echt. Maar voor de beste eilanden is dat natuurlijk vanuit nogmaals onze gedachten een positieve uitkomst geweest. Want als dat niet geweest was en als wij ook het hadden moeten hebben, zeg maar, van de lokale politiek en de bevolking, dan hadden wij waarschijnlijk in hetzelfde rijtje meegegaan.
Ja.
En hadden wij gisteren hopelijk inderdaad dan ook gehoord dat het Hof of de Hoge Raad besloten had. Want ik denk inderdaad dat nu natuurlijk kan een Curaçao en een Aruba zich ontzettend verschuilen achter want het is niet onze beslissing. Het is dus niet iets dat gedragen wordt door Curaçao of gedragen wordt door Aruba. Dat wil ik wel zeggen. Dit is een major vooruitgang. En mensen kunnen trouwen en mensen kunnen gewoon echt gewoon voor elkaar nu alle dingen aftikken en voor elkaar gaan zorgen. Maar het is niet zo dat we nu in één keer kunnen bedenken van, nou ja, dan zijn alle onze zorgen voorbij en wat worden we met z'n allen geaccepteerd?
Nee, natuurlijk niet. Ik heb het gevoel dat op Aruba het nog iets verdeelder ligt dan bij Curaçao.
Klopt.
Aruba hebben ze nog geprobeerd om met een eigen wetsvoorstel te komen.
We hadden met z'n allen verwacht dat dat ook zou gaan gebeuren, totdat toch mensen gingen wankelen waarvan we echt dachten, hé, hoe kan het dat jij nu gaat wankelen? Dus dat was elke keer 10-10 of een onthouding van een stem. Het was heel spannend.
Wat ik trouwens heel bijzonder vind, is dat je in het parlement van Aruba dus je stem kan onthouden. Dat kan hier niet en dat kan in Nederland ook niet.
Nee, daar dus wel. En als we naar de uitspraak kijken, die wil ik wel even zeggen. Wat ik heel mooi vond. Ten eerste, het was een heel mooie bijeenkomst. Voorzitter van de Hoge Raad had heel duidelijk door hoe belangrijk dit was. Hoeveel mensen ook op afstand er waren. Dus hij heette iedereen welkom.
Ik vind
ook
het
ook op
heel
afstand.
Mooi dat de uitspraak op een tijdstip is geweest. Dat ook hier meegekeken kon worden.
Absoluut, wij konden meekijken. Hij heeft, de voorzitter heeft zijn best gedaan om ook iedereen in Papiamento welkom te heten. Dat zegt nogal wat. En ik wil één zin voorlezen. Daarin staat: het Hof heeft in aanmerking genomen dat de bezwaren van tegenstanders van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht veelal een godsdienstig fundament hebben. De vrijheid van godsdienst moet gewaarborgd worden, maar gaat volgens het Hof niet zo ver dat men de eigen godsdienstige normen en waarden kan opleggen aan een ander. En dat vind ik een prachtig iets. En heel krachtig iets waarbij ik denk dat we heel erg de vinger op de zere plek aan het leggen zijn.
Hij heeft ook nog gezegd van dat godsdiensten en godsdienstgemeenschappen zelf mogen bepalen.
Exactly.
Het kerkelijke huwelijk openstellen ja of nee. Dat heeft hij ook nog nadrukkelijk gezegd.
Juist, en dat is dus uiteindelijk waar mijn verbazing elke keer zat. En fijn dat ik nu kan zeggen zat. Want we hebben het hier niet over een kerkelijke inzegening. En iedereen is daar vrij vanuit kerk of instituut iets van te vinden en het ja of nee te doen. Daar gaat het helemaal niet om. Dit ging echt over wetgeving. Gelijk zijn in de wet. Dit had je kunnen vertalen met: omdat je zwart bent, mag je niet. Omdat je Jood bent, mag je niet. Omdat je homoseksueel bent, mag je niet. En als we dat in dezelfde adem benoemen, dan is het heel logisch dat het wel mag. Mm-hmm. En dat het ook gewoon legaal moet kunnen. Dus ik ben heel erg blij. En ik moet je zeggen, gisteren was het voor mij, en dat klinkt heel raar, maar ik heb ook getrommelroffeld op mijn bureautje. En ja, ik schoot ook vol. Want het is zo beladen. Ik weet de mensen die hier zo hard voor gewerkt hebben, gevochten hebben. Mensen die trouwens hierdoor banen verloren zijn op een Aruba en Curaçao, omdat ze zo activistisch hiermee bezig zijn. Dus ja, ik vond het een prachtig moment. Heel blij. Ja. Ja.
Heb jij het gevoel, de regering van Aruba heeft al gezegd van dat zij het gaan respecteren en dat zij het gaan gewoon uitvoeren. Curaçao heeft dat dus nog niet gezegd.
Curaçao heeft dat nog niet gezegd en daar zal het laatste woord ook nog niet over gezegd zijn. Maar zij kunnen niet anders. Mm-hmm. Ze kunnen niet anders.
Heb jij nou het gevoel dat het gesaboteerd gaat worden? Of?
Ik denk dat saboteren niet. Maar ik verwacht wel dat, dat hadden we het ook al een beetje over, dat nu even in eerste instantie de commentaren en de backlash, zoals wij noemen, het openlijk nu kunnen schreeuwen van, verzin maar, ik ga het even nu hier niet invullen. Dat verwacht ik wel. Hetzelfde als dat wij hier natuurlijk hadden. Daar hebben hier plakaten gehangen op plekken waarvan we weten dat je niet zomaar wat mag hangen. Dat is wel toegestaan. Ze werden niet weggehaald. Ja. Dat zegt dus iets over de toenertijd. Of dat echt veranderd is, nu weet ik niet. Maar de toenertijd lokale bestuurders. Het feit dat je dat laat hangen. En niet zegt van, hé, maar conform wetgeving mag jij daar helemaal niks plakken en hangen. Dus dat halen we weg. Is heel veelzeggend.
Ja.
En dat soort dingen gaan waarschijnlijk ook nu op de andere eilanden gebeuren. Maar ik wens iedereen een ontzettende mooie dagen. En voor EQ sluit het een stukje af. Want wij waren vaak degene die de handtekening zetten voor mensen van een Aruba of Curaçao die hier naartoe kwamen. Trouwden, hier dus een paar dagen waren vanwege ondertrouw. Want dat moet dan hier ook gebeuren. Dus hier even zijn, ondertrouw, trouwen, vaak in de ochtenduren. En dan 's middags naar huis vliegen om daar 's avonds opgewacht te worden. Om het daar te vieren. Dus voor EQ sluit het ook denk ik een bepaalde periode af. En dat wij onze eigen handtekeningen niet meer ergens hoeven te zetten. En dat is fantastisch. Want dat betekent echt een mijlpaal. Dus voor mij gisteren een hele mooie dag.
Ja, het is goed nieuws. En ik denk ook dat op die eilanden mensen er heel snel aan zullen wennen. en zullen zien dat het eigenlijk helemaal niks verandert
haters
aan hun leven.
Haters will be haters. Dat hebben we hier ook. Bonaire is er nog steeds. We hebben niet een zondvloed gehad. Er is niet weet ik veel wat gebeurd. En nogmaals, hè, als je tegen bent en je wil dat lekker blijven roepen, mag je dat roepen. En dat blijkbaar mag dat namelijk ook. We hebben daar niet iets van gemerkt dat tolerantie, acceptatie groter is geworden. In het algemene zin. Het heeft niets van iemand afgepakt die hier fel tegen is. Je hebt alleen maar nu iets gegeven en niet eens gegeven. Je hebt recht gedaan aan het recht van gelijkheid.
Ik ga een plaatje draaien. En het is leuk, dit is een plaatje dat nieuw is in de Nederlandse top 40. En Martijn, het zal jou verrassen. En ik denk dat je in eerste instantie denkt van, hey, wat leuk. En dan denk ik dat je daarna mij aan gaat kijken van, what the fuck, flikken ze me nu. Dit is nieuwe Nederlands top 40. The Disturbed, The Sound of Silence. Of silence. Ja, The Sound of Silence van Disturbed. En de originele versie is een enorme internethit geweest. Ja. Maar volgens mij nooit de top 40 gehaald. En dat is echt een stevige hardrock versie natuurlijk. Het nummer is oorspronkelijk van Simon & Garfunkel. En ja, deze jongens hebben dus een beetje een hardrock versie gemaakt. En die hardrock versie is dus nu weer uitgekleed door Serial, die net 10 weken nummer 1 heeft gestaan met... God, hoe heet dat nummer nou? Ik ga even kijken. Dat is met Stumbling In.
Okay.
Wat natuurlijk ook niet van hem was, helemaal. Maar dus nu heeft hij een hit hiermee. I don't know. Maar het origineel, ik weet dat jij het origineel wel mooi vindt. Tenminste, het origineel dan niet van Simon & Garfunkel, van Disturbed. Het was wel even leuk om je gezicht te zien toen die beat erin kwam.
Het was ook wel lekker, hè?
Ik denk dat Paul Simon hier een slap lach van krijgt.
En ik denk dat hij zal huilen helemaal naar de bank. maar ik bedoel dat hij daar dusdanig veel geld mee verdient. Ja. Dat hij dat helemaal niet erg vindt. Ja.
Goed, we hebben een nieuwe gast. Ik heb ook nog één onderwerpje wat ik per se nog
wil. Ja, die nieuwe gast die moet maar eventjes blijven wachten. Want dit onderwerp is belangrijk.
Ik heb geduld, want ook het onderwerp wat we gaan bespreken moet je ook heel veel geduld voor hebben.
Oh, dat is een mooie.
Om daar iets in te bereiken. Dus ga maar rustig je gang.
Mooi.
Vorige week hadden we het over SpaceX.
En Starlink.
En Starlink. En het probleem dat Starlink dus niet meer mogelijk zou zijn op Bonaire. En het gevolg daarvan voor iedereen die hier Starlink heeft. En iedereen met Starlink die de Bonaireaanse water inkomt, die automatisch afgesloten zou worden. Maar er is nieuw nieuws.
Er is in zoverre nieuws. Ik had vorige week al de RDI, de Rijksdienst Digitale Infrastructuur. Die had ik aangeschreven, want dat is de dienst die erover gaat. Toen heb ik geen antwoord gekregen. Ik heb ook een keer gebeld en daar zijn ze thuis bij RDI heel erg verbaasd over dat
Dat iemand belt.
Nee, dat ik geen niemand thuis vond daar. Zeiden ze van, dat is eigenlijk heel raar, want je hebt er gebeld op een tijd dat er iemand zou had moeten zijn. In ieder geval, wat ik heel netjes vind, ze hebben uiteindelijk wel uitgebreid antwoord gegeven. Ze hebben zeer uitgebreid. Ze zeggen ook van, bedankt voor je e-mail. We vinden het onderwerp wat belangrijk, omdat dat veel discussie teweeg brengt, willen we ook heel graag onze kant van de zaak belichten. Ze hebben een aantal vragen van mij beantwoord. En onder andere een van de vragen was van, heeft het Amerikaanse bedrijf Starlink of SpaceX nu een concessie gedaan? Het gaat er namelijk om. Starlink mag hier niet gebruikt worden, omdat er geen concessie is uitgegeven voor gebruik hier op de Westeilanden.
Ja.
En dat moet officieel aangevraagd worden. Er moet ook dan een plaatselijke vertegenwoordiger zijn. RDI zegt van ja, die is aangevraagd.
Oké, de concessie is aangevraagd, maar wanneer?
Onmiddellijk toen het duidelijk werd van dat inderdaad dat misging, is door SpaceX die concessie aangevraagd. Het is alleen altijd de vraag van wanneer wordt die behandeld en wordt die goed of afgekeurd. In ieder geval dat er een uitslag komt. Zij zeggen van ja, dat altijd in dit soort gevallen van dat kunnen we op dit moment gewoon niet zeggen. De vraag wordt momenteel, de aanvraag wordt momenteel beoordeeld. En mogelijk heeft RDI vervolgvragen. Dat wordt er wel bij gezegd. Dat levert dan weer extra vertraging op.
Ja, maar er zijn dus dingen in beweging.
Er zijn dingen in beweging. Toen hoorde ik via een andere kant van ja, ook is er gesprekken tussen RDI, Eilandsraad en bestuurscollege. Toen dacht ik van, dat is interessant. Toen heb ik dus gelijk Clark Abraham daarover gevraagd. Want die is de andere verantwoordelijke gedeputeerde over. En die zei van, nee, dat zijn wij niet. Het geven van zo'n concessie is een rijksaangelegenheid. En daar bemoeien we ons niet mee. Officieel weet ik hier niks van. Ik weet er natuurlijk alles van via social media. Maar officieel weet ik niks van deze hele situatie.
Ja.
Had Martijn, dat was Martijn toch vorige week, ja, in de uitzending. Maar die liet inderdaad ook, die zei ook inderdaad iets van we gaan. Die vertelde toen van ik ga maandag contact zoeken of ik ga maandag inderdaad in contact met BC. Hij noemde dat inderdaad wel.
Ja.
Dus ja, nou ja, oké. Okay.
Maar het is ook logisch. Ik bedoel, ze gaan er niet over. Waar ze wel over gaan, is dat er dus naast dat er een vergunning afgegeven moet worden voor de concessie, dat er ook sprake is van een vestigingsvergunning. Omdat er namelijk hier een vertegenwoordiger gevestigd moet zijn van het bedrijf.
Ja, dat zou dan
en waarschijnlijk. En dat is dan weer wel. Ja. Dat is wel weer lokale overheid.
Ja, ja. Ja. Maar goed, daar zou Martijn Beverlander dan inderdaad, die wij vorige week aan de lijn hadden, wel een rol in kunnen spelen.
Wat ook opvallend is, is dat RDI zegt van de overtreding, die op dit moment sprake van was, gaat over het grondgebied van Bessijlanden. En niet voor buitenlandse schepen en ook dus ook cruiseschepen.
Alleen het grondgebied?
Alleen het grondgebied.
Als je op het water zit, is het goed dus?
Ja, daar zegt alleen Martijn Beveling van ja, dat kan niet. Want ze moeten gewoon een heel IP-adresgebied van BQ moeten ze afsluiten. Ja. Dus ook in de wateren rondomheen. Ik heb dat niet gevraagd aan RDI, maar ik ga ervan uit dat RDI gaat zeggen, en dat is nou heel logisch als ze dat zouden gaan zeggen, jongens, het mag. Dat de techniek niet mogelijk is, is ons probleem niet.
Ingewikkeld. Ja, ja, nou oké. Okay.
Nou ja, tot zover dan.
Maar tot zover dus.
Het was een hele uitgebreide mail overigens.
Het was een zeer uitgebreide mail.
Dat was heel fijn.
Ja, echt complimenten op de manier waarop ze dit beantwoord hebben. Want ze hebben echt veel aangekaart. Misschien dat ik even de mail ook even op internet zet. Dat andere mensen hem ook kunnen lezen.
Ja,
ja, why not?
Goed idee. Check onze Facebook.
Ja.
Ja, dan gaan we nu weer over belasting hebben, hè?
Ja, we gaan het weer over belasting hebben.
Hebba. Ja, oh nee, leuk.
Ik wou net zeggen. Sorry. Leuk, toch?
Nee, ik dacht dat er, een aanslag binnenkwam. Dan, dat is natuurlijk niet leuk, maar ja.
Volgens mij is belasting jouw inkomen.
Dat, ja, dat klopt. Ja, nou, belasting die afgedragen wordt, die gaat gewoon naar de schatkist, hoor. Maar ik werk inderdaad als fiscaal jurist. En ik help particulieren en bedrijven bij het voldoen aan hun verplichtingen. En daar verdien ik inderdaad wat duiten mee.
Voor mensen die hier al vaker hebben geluisterd, hebben ze waarschijnlijk zijn stem al herkend. Jaap Kos,
ja.
Die belastingdeskundige.
Ja.
En lid van de kiesraad.
Kiescollege, dat de samenstelling van de Eerste Kamer beïnvloedt. Ja, dus eens in de vier jaar mogen wij vanuit Caribisch Nederland meestemmen met de Eerste Kamerverkiezingen. En dat doen we samen met de Provinciale Staten. En dan kunnen wij vanuit Caribisch Nederland dus ook invloed hebben op de machtsverhoudingen in Den Haag.
Je weet dat er vragen zijn gesteld nu net in de Commissie Kamer Koninkrijksrelaties door de lid van de PVV. Of die actie die je hebt aangehouden dat er op één iemand werd gestemd, PvdA, of dat wel wettelijk mag.
Nou ja, volgens mij kan dat gewoon. Ja, je ziet het normaal gesproken alleen in Noord-Korea. Maar daar heb je dan ook niet heel veel anders te kiezen. Nee, kijk, we zijn hier met 9 kiescollegeleden. Maar die 9 kiescolleges samen hebben 1/7 zetel in de Eerste Kamer die we kunnen beïnvloeden. Ja, als we ook nog alle 9 iets anders gaan stemmen, dan ga je het veeltje onder de stoel bepalen. Dus,
de wetgeving rondom de verkiezingen zegt van dat iedereen vrij van last moet kunnen kiezen.
Dat hebben we ook gewoon gedaan, hoor. Ik bedoel, en het was ook gewoon blind. Het was toevallig. Nee, niet toevallig. We hebben natuurlijk wel afgesproken met elkaar. Maar daar stond geen enkele verplichting tegen. tegenover. Ook geen verplichting van de partij op wie we hebben gestemd om altijd naar ons te luisteren. Wij zien ook dat andere partijen ook naar ons luisteren. Want die hopen ook over 4 jaar misschien zo'n unanieme stem te kunnen krijgen om een restzetel te bemachtigen.
Dus even voor alle duidelijkheid, je hebt niet gezegd van als jij nu stemt voor die en die, dan krijg je dat en dat.
Nee, dat is helemaal niet gebeurd. Nee, en dat zou ook gewoon helemaal niet mogen.
Je was gewoon alleen heel overtuigend.
Maar dat kan je net zo goed hebben als je alle 9 op iemand anders stemt. Het is gewoon verboden om zulke afspraken te maken. Nou, en die afspraken zijn niet gemaakt. En die kan je maken als je allemaal apart iets stemt. Maar dat hebben we niet gedaan.
Maar even voor alle duidelijkheid. Ja. Het enige wat jij hebt gedaan is gezegd van... jongens, daar en daar en daarom zou het verstandig zijn om allemaal op dezelfde te kiezen. En toen heeft iedereen vrij geweest om dat daarin mee te gaan.
Er was ook maar gewoon 1 politieke partij die campagne heeft gevoerd... voor de Eerste Kamerverkiezingen bij ons kiescollege. Mm-hmm. Alle andere partijen hadden geen contact met ons opgenomen. Dat is niet helemaal waar. Er waren nog 2 politieke partijen die de dag voor de verkiezingen nog ons opbelden... wil je alsjeblieft op ons stemmen. En er zaten partijen bij die sommigen van het kiescollege... eigenlijk een warmer hart toedroegen dan de partij op wie we hebben gestemd. Maar zeiden, ja, sorry, zo werkt niet. Gewoon alleen maar, ja, wil je op ons stemmen. Niet van, waarom zou het goed zijn voor de eilanden om op jullie te stemmen. Dus er was ook gewoon niet heel veel te kiezen. Dus die mensen van de PVV die dat dan vervelend vinden dat zo gegaan is... waar waren jullie... Want we hebben niks van jullie gehoord. Misschien over een aantal jaren dat ze wel iets laten horen. Dus het is wel goed dat ze het opmerken. Dat ze ermee bezig zijn. Dat juich
ik ben benieuwd als een gegeven moment eruit komt... dat we het beste op PVV kunnen stemmen. Of ze dan nog gaan protesteren.
Ja. Nou, uiteindelijk...
Denk je dat gaat gebeuren?
Nee, dat denk ik niet. Maar het was mijn eigen politieke mening. Die mag ik hier niet zeggen.
Oh ja.
Ze moeten zich ook niet aanstellen. 1 statenlid uit Zuid-Holland heeft een stemwaarde die al het dubbele is van alle kiescollegeleden van Caribisch Nederland bij elkaar. Dus uiteindelijk is die invloed nog steeds vrij beperkt. Maar wel cruciaal kan dat zijn in de zetelverdeling. Maar daar kan je alleen maar iets mee doen als je de krachten bindt.
Nee, maar om alle geruchten en alle praatjes eventjes de wereld uit te helpen. Jij hebt alleen gezegd van die reden zou het verstandig zijn. Ja. En daarna heeft iedereen in vrije keuze bepaald of die dat belangrijk vond om zich daar iets van aan te trekken, ja of nee.
Ja, dat klopt.
Nou,
zo
dan
is het
dat
gegaan.
Is wel in ieder geval de wereld uit.
Ja.
Helder.
Helder. We gaan het over het plan, of het over de onderwerp hebben waar jij hiervoor bent, Jaap. Mm-hmm. Er is een plan vanuit Financiën om de wetgeving, de belastingwetgeving voor de Westeilanden aan te passen in 2025.
Ja.
En je hebt in diverse publicaties en interviews heb jij laten weten van dat een vrij rampzalig plan is.
Ja, klopt. Er staan overigens 80% in dat plan allemaal dingen in die heel mooi voor de wetgeving zijn. Maar die niemand iets interesseren behalve fiscalisten. Het zijn allemaal leuke hobby's. Maar er staan een aantal maatregelen in die ik een zeer kwalijke zaak vind als die zouden worden doorgevoerd. En die staan ook niet op zich. Hè. Dit is belastingplan 2025. Maar hebben we ook al het belastingplan 2024 gehad. Nou, wat is er nou in 2024 gebeurd? Daar probeerde de regering of staatssecretaris Van Rij, die daar toen verantwoordelijk was voor fiscaliteiten, probeerde hier een aantal belastingen te verhogen. Nou, dat is door goede lobby, zou ik dat noemen, is dat grotendeels achterwege gelaten. Er zat ook eigenlijk weinig leuks in voor de eilanden. En dan is het dankzij een aantal politieke partijen die hun nek hebben uitgestoken in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer toch nog gelukt om echt iets te doen aan de armoedebespreiding. Hè? Want in 2024 is dus niet door dat belastingplan, maar door een ingreep vanuit het parlement die aangestuurd is en aangemoedigd is vanuit de kiescolleges en de eilandsraden en de bestuurscolleges en het Centraal Dialoog, is de belastingvrije som verhoogd. Die was vroeger, de eerste $12.000 per jaar was vroeger belastingvrij. Dat is nu ruim $20.000 per jaar. En dat is gewoon iets waar iedereen van profiteert. Maar natuurlijk vooral mensen die die een laag inkomen hebben. Maar wat dan vorig jaar was gebleken, dus in dat belastingplan 2024 was er door een andere, wat gemenere maatregel nog een groep die ondanks die forse verhoging van de belastingvrije som toch nog 3 of 4% netto inkomensachteruitgang heeft gehad. En wat gebeurt er nou in het belastingplan 2025? Precies die groep gaat nog een keer geraakt worden. Terwijl de bedoeling van die parlementariërs juist was, van ChristenUnie en D66, ook gesteund door de Partij van de Arbeid GroenLinks, dat de bedoeling was dat iedereen erop vooruit zou gaan, zeker de mensen aan de onderkant en in het midden. Nou, dat is dus voor een bepaalde groep niet gebeurd. En die gaat nog een keer erop achteruit. Ja, dat is echt onbestaanbaar. Nou kan je de eerste keer in 2024 nog zeggen, nou oké, ze hebben het misschien niet in het vizier gehad, was niet bewust bedoeld tegen die groep. Maar ja, inmiddels is ook door Kamervragen waar wij vanuit Bonaire ook achter zitten, is ook in een rapport van de regering gebleken dat er echt gewoon mensen zijn die erop achteruit zijn gegaan. En dan heb ik het over mensen die bijvoorbeeld van een inkomen van $40.000 moeten leven. Nou, als je een gezin bent met twee volwassenen waarvan de een werkt en de ander niet of heel weinig, en er zijn twee of drie kinderen, ja, dan loopt dat niet lekker met zo'n inkomen. Maar die hebben dus volgens die berekening van de regering een achteruitgang gehad van min 3,7%. Terwijl de rest van Bonaire er dit jaar juist op vooruit zou moeten gaan. Je hebt natuurlijk ook de verhoging van het minimumloon. Maar ja, dan zie je dat. En dan gaan we dat eens even dus een maand later in een plan nog eens een keertje aanpakken. Die groep, denk ik, waarom wordt er niet nagedacht in Den Haag? Waarom wordt er niet iets doorgerekend? In Europees Nederland wordt er de godganse dag alles doorgerekend voor elke groep. Worden voor alles compenserende maatregelen getroffen. Maar voor Caribisch Nederland wordt er eventjes van dikhout planken gezagen. Nou, dat waren we dus helemaal zat. Dus de eilandsraden die waren in Den Haag. En als kiescollegelid was ik daar ook voor gevraagd om als adviseur van de eilandsraad mee te komen. Ja, daar hebben we ook echt gevraagd, ja, maar hoe komen jullie bij die maatregelen? En ja, sterke schouders dragen sterke lasten. Maar wat is nou een sterke schouder? He, men wil ook de inkomens boven de, nou, het hangt een beetje vanaf, maar boven de, zeg maar, ongeveer $70.000 willen ze ook in een hogere tariefschijf doen. Nou zijn er veel mensen die niet 70.000 verdienen, maar er zijn ook door de enorme hoge kosten van levensonderhoud ook mensen en gezinssamenstellingen die op een armoedegrens leven met een inkomen van bruto 70.000. Waarom ga je die mensen pakken? Wat is nou? Er is helemaal niet nagedacht over wat een sterke schouder is. Er wordt gewoon maar wat gedaan.
Het klinkt bijna van jongens, het minimumloon is verhoogd. Ja. De armoede is, dat gaan we even op een andere manier terughalen.
En dat is ook letterlijk gezegd in die bespreking. Van, ja, want ik vroeg natuurlijk, waar komen deze verhogingen vandaan? Ja, nee, want er was een rapport voor het sociaal minimum en dat moesten we uitvoeren. Ik zeg, nou, ik heb niet gelezen dat daar een verhoging in stond. Maar ja, nee, dat was dan om te compenseren. En de sterke schouders dragen sterke lasten. Ja, toen was de sfeer natuurlijk wel omgeslagen. Ja, het plan is nu dat alle politieke, het maakt niet uit of het een kiescollege of een eiland is. Iedereen hier, in alle drie de eilanden, is er gewoon op tegen. Kijk, de regering mag best aan knoppen gaan draaien als ze dat vinden. Als men vindt, oké, ondernemers moeten wat meer. Maar je moet wel aan knoppen draaien en dan zeker weten dat je geen groepen gaat raken die op of net boven of onder die armoedegrens leven.
Ja, en als er aan knoppen gedraaid moet worden, dan moet er aan knoppen gedraaid worden dat dus werkgevers beter worden gecompenseerd voor onder andere het minimumloon.
Want die hebben dus dat al. Hè? Dus het is natuurlijk een goede zaak dat het loon is verhoogd, vind ik. Maar dat betekent wel extra kostenpost voor ondernemers. En als je nou een ondernemer bent, laten we zeggen even een tuinman of een visser of een schoonmaakster. Je hebt toch vaak ook hier een BV met misschien één of twee werknemers. Ja, die hebben dan al voor die één of twee werknemers hogere kosten. Zijn vorig jaar geraakt door een hoger gebruikelijk loonbelasting. Gaan nog een keer geraakt worden door hoger gebruikelijk loonbelasting. Belasting op winstuitkering gaat ook omhoog voor iedereen. Ook voor de lagere inkomens en de middeninkomens. Ja, het is op een gegeven moment niet meer te overzien.
Gebruikelijk loon betekent dat je als eigenaar van bedrijf, eigenaar-directeur van bedrijf, een bepaald inkomen moet hebben. En dat je dat minimaal moet halen, omdat je anders jouw BV geen BV is.
Nee, precies. Iedereen die een BV heeft, die kan. Kijk, de belasting op winstuitkeringen is 5%. Dat is een heel mooi laag tarief. De belasting op salaris is 30,4%. En men zegt, ja, als je nou eigenaar bent van een BV en je werkt ook in je eigen BV, dan is het natuurlijk oneerlijk als je helemaal geen salaris krijgt en dan zeg je, ja, het was allemaal winst. Dus men zegt, nee, je moet een stukje wel als salaris nemen. Daar zijn bepaalde regels voor hoe hoog dat dan moet zijn. En daarover betaal je 30,4%. Als je die regels strenger maakt, moet de ondernemer over een groter gedeelte 30,4% betalen. En waar je natuurlijk rekening mee moet houden, is dat de ondernemer ook moet sparen voor het pensioen, zonder dat dat echt naar een pensioenpot gaat. Dus die moet ook echt een stukje winst maken om ook na zijn pensionering of voor als er slechtere tijden komen, om daarop te kunnen inhaken. Die moet ook in privé een potje kunnen opbouwen. Nou, er zijn ook de regels om een potje op te sparen in je eigen BV. Die zijn ook weer aangescherpt, dus dat mag ook allemaal niet meer. Ja, en uiteindelijk is ook gebleken toen in Den Haag, ja, de goede redenen werden niet gegeven. Er is gewoon op een gegeven moment gezegd, nou, weet je wat, doe maar dit hier omhoog en dat daar naar beneden. Ja, weet je, dat is gewoon geen zorgvuldig wetgevingsproces. Dus dat gaan we proberen te stoppen.
Dat klinkt als pure desinteresse. Desinteresse,
maar misschien ook wel een beetje wrok jegens Caribisch Nederland. Ik denk dat dat bij sommige politici en mensen, laat ik het even heel algemeen houden, rondom dat ministerie het geval was. En nou is even de vraag, hè, dus er waait een nieuwe wind ook op dat ministerie. Er is nu een staatssecretaris van de NSC. Ik weet er heel weinig van. Het gaat er nu eigenlijk om dat we gewoon heel veel trammeland hier maken. Dat we zeggen, jongens, dit is echt ingewikkeld. Je moet er naar kijken. En dan hoop ik dat ze daar gewoon zeggen, joh, we laten het lekker even een jaartje liggen. Want er zijn veel andere onderwerpen. Ik zou zeggen, ga daar eens mooie wetten voor maken. Maar ga nou niet draaien aan allerlei knoppen aan het belastingstelsel. Want je maakt de boel kapot hier.
Wat gaat er nu concreet gebeuren? Wat is het actieplan?
Het actieplan is dat er vanuit de eilandsraden en kiescolleges een schriftelijke reactie wordt gegeven aan het ministerie van Financiën. Vervolgens hoop je eigenlijk dat men dan intern zegt, nou, weet je wat, is allemaal moeilijk, we hebben weinig tijd voor Prinsjesdag. Laat maar even zitten, dat belastingplan. Gaan we volgend jaar nog wel eens goed naar kijken. Nou, dan zijn we weer een jaartje verder. Wat we, als dat toch doorgedrukt wordt vanuit de ambtenaren en de staatssecretaris, dan gaan we natuurlijk de politieke invloed aanwenden. En dan gaan we niet alleen maar praten met de politieke partij die 100% van de stemmen van het kiescollege heeft gekregen. Nee, we gaan ook praten met andere partijen die misschien over een aantal jaar die stemmen willen hebben. Dan gaan we natuurlijk ook kijken of we met de NSC en met kan niemand voor deze belastingverhoging zijn. Dus het doel is meer, we moeten het uitleggen, we moeten het onder de aandacht brengen. Nou, en we hebben al van een aantal politieke partijen te horen gekregen dat zij hier ook tegen zijn. Tegen deze manier van belastingwetten maken. Tegen deze manier van belastingen verhogen. Dus ik heb daar wel een goede hoop in dat dat dan misschien in het parlement nog tegengehouden kan worden. Maar je weet het ook nooit en je hebt heel veel geduld nodig en het kan ook mislukken. Maar ja, dat is niet waar ik vanuit ga, want dan kan je net zo goed niks doen. Ik ben juist in het kiescollege gekomen om te kijken of we met dat hele kleine beetje invloed in de samenwerking, in goede dingen uitleggen en dingen onderbouwen, of we toch wat kunnen betekenen. En als dat misschien 300 of 500 mensen helpt, dan ben ik er ontzettend blij mee.
Ik heb begrepen dat er afgesproken is dat er een gemeenschappelijke brief van de drie eilandsraden en bestuurscolleges daarna gaat. Wat schetst mijn verbazing vandaag dat ik dus lees dat nu Statia toch een eigen brief heeft gestuurd.
Ja, dat zie je dan altijd weer. Maar kijk, die zullen heus niet zeggen dat ze voor. Ik heb die brief niet gezien, maar ik denk niet dat daarin staat dat ze blij zijn met de verhogingen. Ja, de kikkers die blijven niet allemaal in de pan. Het gaat ook, denk ik, om de kwaliteit van de reactie. Hè? Kijk, zomaar zeggen we zijn er tegen, dat heeft geen invloed. Je moet echt onderbouwen. En dat is in ieder geval vorig jaar ook gebeurd via het kiescollege en de Eerste Kamer en dan nu de reactie. Er is nu gewoon echt een berekening die uit de pen van het ministerie van Financiën komt en is afgedwongen, waar gewoon op staat voor sommige mensen min 3,9%, min 4,7%. Kijk, en daar gaan we natuurlijk nu andere bedragen invullen met het nieuwe belastingplan. En dan ga je zien dat die min alleen maar nog groter wordt. Kijk, en dan zit je wel in de taal te spreken die op het ministerie wordt gesproken. En het bestrijden van armoede, dat is nog steeds een prioriteit van in ieder geval een aantal partijen in de regering. En wat er staat in het hoofdlijnenakkoord over Caribisch Nederland is niet veel. Maar wat erin staat, dat is wel een mooie zin. Het is een waardevol onderdeel van het Koninkrijk. Nou, dat is een mooie kapstok om aan op te hangen, dat je dat ook waardevol moet behandelen en niet van dikhoutplanken moet zagen. En dat moet je maar gewoon timmerman worden. En niet staatssecretaris van Financiën. Ja, ik ben blij dat de vorige staatssecretaris Van Rijn er niet meer zit. Want die had niet zo heel veel weg met Bonaire en Sint Eustatius en Saba.
Terwijl die daar wel veel mee te maken heeft gehad.
Ja, ja.
Maar ik denk dat meer mensen niet blij
ik had nog gehoord dat op politieke podcast dat eigenlijk staatssecretaris Van Rijn nog gevraagd was door Geert Wilders om minister-president te worden. Dus gelukkig wilde hij dat niet. Dan zeggen ze, Dick Schoof is nummer 5. Maar liever nummer 5 dan nummer 2, 3 of 4. Wat, ik weet niet precies waar die zat, Van Rij. Maar voor Caribisch Nederland denk ik dat dat goed is. Je kan beter iemand hebben die er gewoon niets van weet of niks mee heeft, dan iemand die er op de een of andere manier toch iets tegen lijkt te hebben.
Jij hebt er wel heel veel mee. Is het wel afspreken dat als jij weer nieuws hebt dat je langskomt?
Zeker weten. Heel graag.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, dan ga ik maar weer een plaatje draaien. Dankjewel Jaap Kos dat je er was om dit een beetje uit te leggen. En nou ja, ik hoor dat je er vrij enthousiast in staat in dit gevecht. Dus,
bevlogen.
Ik heb, bevlogen, nog, ik ja. heb Jaap nog nooit zo fanatiek gezien.
Ja, het is lelijke woorden in dat belastingplan. Nou, en waarom ik ook misschien wat meer bevlogen ben. Vorig jaar zijn er ook echt dingen niet doorgegaan door die lobby's.
Nou, daar gaan we ook nu vanuit dat je dat weer gaat lukken.
Ja, het is je vaker gelukt om dingen te lukken. Ik heb hier de laatste single uit de Nederlandse top 40 die ik nog moest draaien. Dat is Alex Warren en de single heet Carry You Home. En het is een beetje rustig liedje. Oh, I hope you know I will carry your hearts tonight. Of 55 years down the road. Hij zingt zo zachtjes. Alex Warren is dat met Carry You Home. Aan tafel is komen zitten, en als je vorige week hebt geluisterd, heb je dit toen ook gehoord. Floor van Schalkwijk. Hi, Floor.
Yes, hoi.
Floor met haar Eindhovense accent. Floor, jij zit bij STCB, het Sea Turtle Conservation Bonaire.
Yes.
En nou ja, daar staat wat te gebeuren. Er wordt straks om Klein Bonaire heen gezwommen om geld in te zamelen. En dat geld is nodig voor nieuwe... Hallo? Voor nieuwe apparatuur. Nieuwe apparatuur die jullie gaan gebruiken in LAC bij onderzoek, hè?
Ja, klopt inderdaad. Ja, we zijn een inzamelingsactie gestart om geld op te halen voor een nieuw onderzoeksnet in LAC-Pai. En LAC-Pai is de belangrijkste foerageergebied, dus leefgebied van de groene zeeschildpad, omdat er heel veel zeegras zit. En we doen daar al 20 jaar lang doen we daar onderzoek. Dus we vangen de schildpadden, meten ze, wegen ze, nemen het DNA af en geven ze een tag. En er zijn een aantal dingen die waar we naar kijken en die we kunnen berekenen daarmee. En dat is onder andere de groeisnelheid, populatiespreiding en de gezondheidsstatus. Dus hoe goed het gaat met de zeeschildpadden. En we zien dat in LAC-Pai de zeeschildpadden dus ook aanzienlijk sneller groeien dan dat ze doen aan de westkust.
Ja, enig idee waarom?
Omdat er meer zeegras is. Dus ze eten daar meer. En hoe meer dat ze eten, hoe sneller ze groeien.
Ja. Even voor alle duidelijkheid. Er is een artikel, geloof ik op Bonaire.nu of ergens anders gestaan, waarbij juist gezegd werd dat ze bij LAC-Pai minder snel groeien.
Oh,
dus dat,
echt?
Is, dat, okay. dat verhaal is dus hierbij uit de wereld.
Ja, klopt. Nee, het is andersom inderdaad. Dus aan de westkust groeien ze ietsje minder hard, omdat er minder voedsel is voor ze. En hoe sneller ze groeien, hoe sneller ze dus ook volwassen worden. En dat betekent dat ze ook sneller kunnen nestelen. Dus sneller hatchlings kunnen krijgen. Dus dat is alleen maar positief. En nu zien we dat er op dit moment een lichte daling is in de groeisnelheid in LAC-Pai. Waardoor dat komt, weten we niet. Kan door...
Daar gaat het artikel waarschijnlijk over.
Oké. Ik wil zeggen, dat weten we niet precies. Dus ofwel waterkwaliteit, kan door ziektes komen, kan door invasief zeegras komen, waar we het vorige week over hadden. Of nog andere dingen waarvan we het gewoon nog niet weten. En om dat onderzoek te blijven doen en te blijven monitoren, hebben we dus nieuw materiaal nodig. Net wat we nu hebben is ontzettend versleten. Hebben we ook al 20 jaar, dus het is ook al wel aan vervanging toe. En daarom zijn we nu dus geld aan het inzamelen.
Kost het net echt $11,000?
We willen er twee. Dus er zijn iets meer dan €5,000. En dat is exclusief transport, exclusief ABB-belasting voor import, zeg maar. Dus ja, om er twee te willen, omdat we er twee willen, is het in totaal 11.
En wat voor iets is dat dan eigenlijk? Een soort apparaat dat analyses kan doen? Of een,
Nee, het is een onderzoeksnet. Dus het is een net waarmee we de zeeschildpadden kunnen vangen. En daarmee kunnen we ze uit het water halen om ze te kunnen meten en wegen en taggen.
Ah, oké. Ja.
Ze raken niet verstrikt zonder dat ze gewond raken.
Ja, precies. Ja. En we halen ze er heel snel weer uit. Brengen ze naar de boot toe. En zijn ze kort het water uit. En dan kunnen we ze meten. En daarna worden ze uiteraard weer meteen vrijgelaten. Dus,
En hoe gaat het met het inzamelen?
Ja, ontzettend goed. Dus ik heb net voordat ik hierheen kwam even snel gekeken. Onze GoFundMe staat op ruim 7000. En naast de GoFundMe hebben we een aantal donaties gekregen op onze MCB-rekening en op onze Nederlandse Rabo-rekening. En daarbovenop hebben we van Dierenlot de belofte gekregen dat de eerste €1,250 wordt verdubbeld. Dus dat is een donatieverdubbelaar. Dus dat betekent dat we bijna in totaal bijna op de 10 zitten.
Ja, en je hebt er 11 nodig. Dus ja. Je bent er al bijna.
Ja, we zijn er al bijna. Ja.
En nog 2 weken te gaan.
Ja, nog 2 weken te gaan.
Maar dus... ja, die laatste stap die moet wel genomen worden. Natuurlijk.
Ik wil zeggen, we moeten er wel komen natuurlijk. Ja, dus ja, we hebben ja, nog ja. wel een stukje te gaan.
Daarom zei ik ook tegen je. Je moet helemaal niet zeggen dat het zo goed gaat. Maar zeggen dat het heel slecht gaat. En dat
daar
je
ben
echt
ik veel
nodig
te eerlijk
hebt.
Voor.
Maar dat is goed nieuws.
Nou, laat het dan zo zeggen. Stel nou dat je meer geld hebt.
Dat zal dan waarschijnlijk inderdaad gaan naar transportkosten en de belasting om het te importeren.
Belasting, weer belasting.
Het is wel het thema van deze uitzending.
Het is het thema
uitzending.
Van vandaag.
Als het om belasting gaat, moet je bij Jaap wezen.
Ja. Het is wel een belasting voor het programma.
Ja, ja.
Mocht er daarboven nog iets bovenop komen, dan gaat dat uiteraard allemaal naar bescherming van de zeeschildpadden.
Niet naar koffie en cheesecake, want
zeker
dat vind ik wel
niet.
Lekker.
Nee, is, zeker niet. Nee? Gaat zeker naar de zeeschildpadden van Bonaire. Ja, 100%.
Over zeeschildpadden gesproken. Ik hoor jou nu zeggen dat het gaat. Het onderzoek gaat vooral om groene zeeschildpadden. Maar volgens mij nog meer bedreigd met uitsterving is de hawksbill schildpad.
Ja, klopt inderdaad.
Die zie ik inderdaad ook steeds minder en minder in het water. Hoe gaat het met de hawksbill?
In principe vrij steady. Als in op Bonaire gaat het goed met de hawksbill. We hebben er veel minder dan de groene zeeschildpad. Groene zeeschildpad ongeveer 550 rondom om Bonaire die rondzwemmen. En de karetschildpad of hawksbill zijn er maar 70.
70
dus,
nog
ja,
maar.
Dus het ja, is ik echt heb, aanzienlijk minder.
Want toen ik hier kwam wonen, en hebben we het over 20 jaar geleden of zo, zag je ze ongeveer 1-1. Maar dat is dus niet meer het geval.
Nee, dat is niet meer het geval.
Hoeveel van die schildpadden zijn er eigenlijk op de hele wereld? Als we het hier op Bonaire maar 70 hebben, komt het op andere plekken ook voor? Of,
De karetschildpad is wel echt kritisch bedreigd. Dus nog meer bedreigd dan de groene zeeschildpad of de loggerhead, zeg maar. En dat komt vooral omdat die gevangen wordt voor het kerpus. Dus de schild, zeg maar. Mm-hmm. En er wordt veel gebruikt om brilglazen frames te maken.
Echt waar? Door fabrieken? Dus?
Ja, zeker nog steeds. Ja, gebeurt nog steeds. Dus,
dat mag ook nog steeds?
Zeker niet. Nee.
Oh, maar dat gebeurt wel nog steeds. In mijn hoofd denk ik, hè, wat hoor ik? Serieus?
Ja, en armbandjes, ringen worden er heel veel gemaakt. Ja, dus dat gaat echt vooral alleen maar, eigenlijk gaat het alleen maar om het schild. Terwijl de groene schildpad bijvoorbeeld altijd gevangen is voor het vlees. Om
ja,
te
dat
eten,
was de soepschildpad, werd die ook wel genoemd.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Ja, daar heb ik dan iets minder moeite mee. Ik vind het ook niet, maar goed, daar zou ik dan honger en eten en worden.
Daar
okay,
kan je
fijn.
Nog iets bij voorstellen.
Daar kan ik me iets bij
maar
voorstellen.
Van een industrie denk je, alles wordt van plastic gemaakt en zo. Ja, kan
nee, dat
en
vind
ineens
ik ook echt...
dat dan niet? Ja.
Ja, helaas. Gebeurt het nog steeds. Ja.
Oh, dat wist ik echt niet.
En in welke landen, maar vraag ik nou, ja, dat willen we ook eigenlijk helemaal niet weten.
Nou ja,
we hebben niks mee te maken.
Nou, ik wil wel weten waar ik geen bril moet kopen.
Ja. Ja.
Meestal staat, als het er dan echt van gemaakt is, zal het meestal wel vernoemd staan. Omdat het dan een soort van luxe is, als het ware.
Zijn ze er trots op?
Ja, dus dan zijn ze er over het algemeen trots op. Dus dan zal het er wel bij staan, meestal. Ja.
Dat is een reden om het dan dus niet te kopen.
Iedereen moet gewoon een goedkope bril gaan kopen bij de Chinees.
Ik denk dat juist ik verwacht juist van de Chinezen.
Ja, dat dacht ik ook. Maar als het iets heel duurs is, dan zal dat natuurlijk
ik
niet kunnen.
Ik heb geen idee, maar
het geldt voor meer dieren. Ik bedoel, ik las net van de week dat er een grote hamerhaai hier gezien is. Meer dan 2,5 meter lang. Dat is heel uitzonderlijk.
De hamerhaaien hier zijn niet zo uitzonderlijk, maar ze zijn wel vrij uitzonderlijk aan de westkant.
En zo groot, begreep ik.
Nou, zo groot zijn ze gewoon wel vrij standaard.
Maar in ieder geval, in hetzelfde artikel stond dus ook dat er nog steeds elk jaar 100 miljoen haaien gedood worden om opgegeten te worden, om haaivinnensoep van te maken.
Zo ongelooflijk dat er nog haaien zijn. Hè?
Ja.
Ja, bijzonder hè?
Ja.
Nou, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk een oude man, maar ik heb als kind inderdaad ook nog wel schildpadsoep gegeten. Ik kan me dat nog wel herinneren, dat mij dat werd voorgezet.
Ja,
nou, ik weet ook nog wel, ik zeg maar dat ik nu hier 11, 12 jaar ben. Dus eerst op Curaçao. Dus ja, nou, zeg even 15 jaar geleden Curaçao. Heb ik inderdaad ook wel eens een keer ergens op bandenbouw en soep. En ja, ik nam een hap en nog een hap. En ja, dat was ook nog een hele bijzondere gelegenheid. Dus ik kon eigenlijk op dat moment niet weigeren. Dat was echt een soort van familieding. En nou ja, oké. Dus ik kon niet weigeren. Dus ik heb inderdaad 3 happen genomen. En er werd ook naast me gezegd, Judith, ik weet wat je nu denkt. Alsjeblieft. Dus ik heb dat verder niet opgegeten. Maar daarna, echt daarna, een paar dagen daarna, ben ik dat gesprek wel aangegaan. Van, mm-hmm. Op dat moment, ik weet dat het was een soort van ceremonie. Oké, fijn, ik snap het. En ik heb jullie niet willen beledigen. Maar ik voel me hier niet echt helemaal goed bij. En waarom doen we dit eigenlijk? En waarom doen jullie dit? Dus dat was best wel een lastig gesprek. Dus ja, het gebeurt. Ja, en nogmaals, kijk, als je echt honger hebt, dan je wil eten en je zorgt voor je kinderen, whatever. Weet je, dan dat zijn voor mij persoonlijk allemaal factoren dat ik denk, oké, nou ja, wel. En dan moet je ook zo, eet het dan op en ook helemaal. En doe er van alles mee, zodat je dat dan ook helemaal gebruikt tot hoe dat je het kunt gebruiken. Maar ja, het gaat natuurlijk echt helemaal nergens over. Eigenlijk.
Er zijn ook denk ik nog genoeg geiten die je kan opeten.
Nou ja, ik bedoel, ik denk
dat zou ook helpen voor de natuur.
Kan je er ook brillen van maken?
Nou, prachtige tassen bijvoorbeeld. En ik denk inderdaad, weet je, als we echt een gedachte hebben van back to nature en alles gebruiken, dan heb ik voor mezelf, en heel persoonlijk, er minder moeite mee dan dat we dat alleen maar doen om kijk eens hoe stoer, of inderdaad voor toeristen, of een luxe artikel. Ja. Het luxe artikel, die bril waar we het nu net over hadden, dan denk ik dat gaat heel erg ver.
In Afrika en India, de olifant voor het ivoor, dat soort dingen.
Ja. Weet je, hetzelfde idee inderdaad.
Dat is in feite precies hetzelfde.
Ja, eigenlijk is dat hetzelfde idee. Ja
klopt.
Zeker.
Maar als ik kijk naar de kleuren van jouw brillenglazen, dan is dat wel verdacht, hoor.
Ja, het wordt heel donker. Ja, nou, ik kan je nu vertellen, hij komt nog net niet bij de Chinees vandaan. Maar ik heb daar gewoon heel erg veel moeite mee.
Het is gewoon eerlijk milieuvervuilend plastic.
Het is eerlijk milieuvervuilend plastic. Maar goed, dat gaat ergens ook goed komen met het nieuwe bedrijf wat hier gaat komen. Fuse, dus we gaan alle plastic inleveren. En dan gaan we naar Kooiman en dan kopen we daar weer onze grondstoffen van enzovoort. Gaan we het misschien een andere keer over hebben. Ja,
daar hebben we nu geen tijd voor.
Nee, hebben we nu geen tijd voor.
Want het loopt alweer een beetje op het einde.
Ja, ik moet al bijna de eindtune starten.
Ja, maar nog niet helemaal. Ik denk dat het nog even nodig is dat Floor eventjes nog vertelt hoe er gedoneerd kan worden aan de STCB.
Yes, jullie kunnen doneren door of op de website, staat die vooraan, dus Bonaire Turtles.
Wacht even, er komt een motor voorbij en die is zo hard dat we die vaak nog kunnen horen op de radio. Ja, doe het nog eens.
De website bonaireturtles.org, daar staat die vooraan op de eerste pagina, bovenaan kun je hem vinden. En je kunt hem ook vinden op al onze social media posts. Dus ook in alle posts die gaan over de training en over de fundraiser. Daar staat ook de link in naar de GoFundMe pagina.
En wanneer gaan we nu zwemmen?
De week van 29 juli. Dus we hebben nog 2 weken om te trainen. En dan,
maar je geeft geen datum, je geeft echt een week.
Ja, omdat
je verwacht dat ze er zo lang over gaan doen.
Nee. Het idee is wel echt dat ze het in de één dag doen. Dus tussen de 8 en 10 uur hopen ze nog steeds. Geloof ik inmiddels dat het zelfs wel ietsje sneller kan. Maar we zijn afhankelijk van het weer. Dus stel nou dat het heel hard gaat waaien, willen we ze natuurlijk niet in de volle golven laten zwemmen. Dus we hopen op een dag waar het wat meer windstil is. En dat zal de dag zijn die ze kunnen zwemmen.
Oké. Nou, ik ben benieuwd. Volgende week zien we je weer?
Volgende week kan ik niet.
Oh, volgende week kan je
nee,
niet?
Nee, helaas.
Oh, dat is jammer. En is er niet iemand anders die je kan sturen?
Ik kan kijken of Daan even tijd heeft.
Nou ja, dat is
leuk.
Daan is één van de zwemmers.
Ja, want ik wou zeggen, Daan gaat zwemmen.
Precies, kan ik even vragen aan hem.
Oh, dat zou leuk zijn. Ja. Even tussen de trainingen door.
Ja.
Romeo Delta. Romeo Delta, zeggen ze in het leger. Dat betekent regel dat.
Oh, oké.
Dat is een grappige. Romeo Delta is een afkorting voor regel dat. Een afkorting die langer is dan hetgene wat het moet afkorten. Dus dat is. Okay. Maar ja, dat kun je verwachten van het leger. Dankjewel dat je er was. Nou, dan zien we volgende week Daan. En dan de week erop jou nog een keer. En dan wordt er gezwommen, denk ik.
Ja, klopt.
Ja, dat, nou ja, en dan na het zwemmen willen we natuurlijk het hele team even voorbij hebben.
Zeker, lijkt me dan komen we weer langs.
Absoluut. Dit was het weer voor deze week. Op de klippen gaat dicht. Het muziekje, daar kan je het al aan horen. Zometeen na het nieuws hoor je Ron Gijzen met de Klaartop 20. En hier zijn we er klaar mee. We hebben helaas geen koffie gehad vandaag. En daar heb ik het heel moeilijk mee.
Ja, het lijkt wel of Trocadero er een beetje klaar mee is vandaag, overdag.
Ja.
We gaan zien hoe het afloopt. Ik heb begrepen dat er ruzie is met de manager ondertussen. Maar goed, ook dat moet je oplossen natuurlijk. Want zo is het leven. Je kunt niet overal nee op zeggen. Je kunt niet overal ja op zeggen. Zoek het midden. En dan heb ik graag volgende week wel weer een kopje koffie. Wij gaan eruit. We maken ruimte voor alles en iedereen. Dank aan al onze gasten, aan de belasting, aan Floor, aan Jaap. En nou vergeet ik iemand. Wie was dat?
Jude
en Maya natuurlijk. Dank aan hun dat ze er allemaal zijn gekomen. Volgende week hopen we weer wat gasten te hebben. Volgende week gaan we het weer hebben over allerlei nieuws van de eilanden. Maar voor nu zeggen we met alle liefde...
Ajootje,
cadeautje. Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.